Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Convo Talkshow. Live vanuit Red Bull Music Studios Amsterdam. Mijn naam is Stefano Hoven en ik ben met Armin Shah, Yuki Christus en de gast van vandaag, Appa! Hey. Appa man, yes!
Welkom. Tagers, dank jullie wel voor de uitnodiging.
Bedankt dat je wilde komen.
Ja. We zijn hier met plezier vandaag. Dus.
Oké, nice, toffe ding.
Nice. De man van de gesprekken.
Ja.
Goede flats.
Hadse flats, ja man. Dus we weten van die convo gaat lopen vandaag.
Jawel, vandaag gaan we een mooi gesprek voeren. Of mooie gesprekken zelfs.
Zeker.
Exactly.
Hoe gaat het? Hoe was je weekend?
Druk man, druk bezig met de route naar een nieuwe muziek uitbrengen. Dus druk bezig met die shit man.
New music coming!
Ja, nieuwe muziek al gemaakt en alles. Veel ligt nu bij de mastering.
Oh, wauw.
Dus we zijn nou echt onderweg.
Okay, we zijn bijna
op de i.
Ja, man. Ja. Papierwerk voornamelijk eigenlijk.
Oké.
Want wanneer was het? Nee, zeg maar.
Mag ik het Straatfilosoof 2 noemen? Of,
Nee, nog niet. Nee, die route ga ik mensen met me meenemen.
Okay.
We zijn 2020 aangekomen, dus dit keer mag je meekijken, meeluisteren, meekijken, meevoelen, meeproeven.
Want wanneer was het laatste? Wanneer was het laatste wat je hebt gedropt? Hoe lang is dat nu al terug?
Qua album of gewoon überhaupt?
Nee, gewoon überhaupt eigenlijk.
Überhaupt was de laatste keer was 2000. Volgens mij 2014.
Zo,
soundtrack van ja, niet van Wolf, van Infiltrant, die komt daarna nog. Wolf was 2013. Ja, volgens, als ik me niet vergis, was dat het man.
2014.
Ja, heb je de route naar het uitbrengen weer gevonden dan?
Ik denk dat ik die route in mijn hoofd, die doolhof in mijn hoofd eerst moest uitkomen voordat ik dat kon doen, man. Dus, ja. Ik denk dat dat sowieso wel een van de boodschappen is die ik wil meegeven, ook op de aankomende EP. Weet je, mentale gezondheid is belangrijker dan wat dan ook. Je weet toch, voordat money komt, voordat business komt, voordat geluk komt, liefde, noem het maar op. Je mentale gesteldheid is nummer 1, bro. Als jij niet 100-100 met jezelf bent, dan kan je dat ook nooit zijn met iemand anders, je weet toch.
Hoe heb je de route uit de doolhof gevonden?
Schade en schande, man. Je moet door schade en schande heen als je wil groeien, als je wijs wil worden, weet je toch? Dus ik moest zeg maar vechten met mijn eigen ego, met mijn eigen trots, met mijn eigen eer. Om een soort van balans te vinden in wat is echt, wat is niet echt. Wat werkt voor mij, wat werkt niet voor mij. Wie de fuck ben ik nou eigenlijk? Echt, je weet toch? Los van de perceptie die anderen van je hebben. Gewoon wie ben jij gewoon, als je in de spiegel kijkt. Dat proces eigenlijk, man. En voor de een duurt het 100 jaar, voor de ander 4 jaar, voor de ander 3 jaar. Voor iedereen anders, je weet toch? Ik ben iemand, ik hou van de diepte opzoeken, dus. En toch diepere levensvragen, dat is een beetje de route geweest die ik de afgelopen jaar heb genomen.
Nice. Is de woede die je voorheen in je had een beetje eruit gekomen of kamp je nog steeds daarmee?
Jawel, jawel. Ja. Ik denk, weet je wat het is? Weet je wat het mooie is van de tijd? Kijk, het ding met tijd is, niemand van ons heeft het in handen. We hebben allemaal tijd, maar je hebt het niet in handen. Je hebt het niet fysiek vast dat je kunt zeggen van, ik heb nog 17 jaar te gaan of zo.
Ja.
Je weet het niet. Je weet toch, morgen kan het klaar zijn. Weet je, overmorgen kan je misschien de jackpot winnen. Je weet, de tijd, je hebt niks te maken met de tijd. Ja. Je hebt het, maar je hebt het niet. En toen dat besef zeg maar een beetje was gekomen, toen liet ik op een gegeven moment heel veel dingen wat makkelijker los. Inclusief woede. Je weet toch, waar kwam mijn woede vandaan? Die vraag ga je zelf stellen. Waar komt die woede vandaan? Nou, de eerste station die je gaat passeren is frustratie. Frustratie over wat? Nou, misschien onderschat worden, misschien dat je ziet dat er heel veel shit gebeurt in de wereld, heel veel ellende met mensen aan de hand is. Dat je het aankaart dat mensen je wegzetten als dit of dat of zus of zo. En daar bouw je best wel veel frustratie mee op als je niet gehoord wordt. Ja. En dat kun je terugzien in het kleine wereldje waarin wij leven, zeg maar, hier in Nederland. Of het nou hip-hop is of wat dan ook. Maar je merkt het ook bijvoorbeeld in het buitenland. Als je kijkt naar landen waar bijvoorbeeld oorlogen zijn, als je kijkt naar het Palestina-verhaal, als je kijkt naar Syrië, Irak, Afghanistan, Afrika, ga zo maar door en ga zo maar door. Er zijn heel veel mensen die in hele fucked up situaties zitten die ongehoord zijn. En niet gehoord worden. Daar bouw je heel veel frustraties mee op. Dus als je die route gaat aflopen, je gaat zoeken naar de punten die jou zeg maar die extra woede geven, waardoor je af en toe foute keuzes gaat maken en domme dingen gaat roepen. Ja, dat was eigenlijk het belangrijkste om die woede los te kunnen laten. Het erkennen en het leren beseffen en begrijpen waar het nou eigenlijk vandaan komt. Zodat je kunt sleutelen aan jezelf.
Denk je niet dat zoveel kennis je eerst woede bracht en dan verlossing? Of zie je kennis niet per se als iets dat woede kan of gaat brengen?
Ja, tuurlijk wel, man, bro. Tuurlijk wel. Kijk, ik denk dat mensen een verkeerd begrip hebben van kennis. Heel vaak denken we, kennis is iets wat ons, zeg maar, kennis is vaak in de ogen van mensen iets wat, zeg maar, weet toch, ik pak kennis over dit en nu kan ik dit ervan gaan maken, snap je? Ik kan geld ermee verdienen. Ik kan brood gaan bakken als ik weet hoe ik brood moet bakken. Dat is allemaal kennis, klopt. Maar je weet toch, de achterkant van kennis, zeg maar, de diepere lagen onder het woordje kennis, is vooral zelfkennis. Daar begint alles bij, bro.
Ja.
Je weet toch, we kunnen allebei nu dezelfde zin lezen. We kunnen allebei een totaal andere interpretatie ervan hebben. Maar ja, dan kun je nog dieper gaan. Als je die interpretatie hebt, waar komt dat vandaan? Wie was die schrijver? Je kunt alle kanten op gaan die je wil, zeg maar. Het is maar waar je voor kiest. Maar kennis überhaupt, het is niet per se dat kennis jou dat kennis jou vooruit gaat helpen.
Ja.
Meer begrip, je weet toch? Begrip van de kennis die je tot je neemt, zeg maar. Mm. In hoeverre, hoeveel percentage van die kennis die je tot je hebt genomen, begrijp je ook echt, je weet toch? Je kunt iets 100% toegereikt krijgen, waarvan je misschien 20-30% begrijpt en de rest die laat je liggen, terwijl die diamantjes zitten daar verstopt. Mm. Als je gaat graven, je weet toch? Dus ja.
En hoe zit het met je? Want oké, 2014 is de laatste keer dat je dropt.
Volgens mij wel, ja.
En hoe is dan het pad daarna? Voel je geen druk? Want je hebt natuurlijk een hoop fans, misschien zelfs vrienden die je zeggen van, hey bro.
Dat is niet normaal, man. Sinds 2007 hoor ik mensen al, wanneer komt Straat Filosof 2?
Ja.
13 jaar geleden is dat.
Hoe ga je daarmee om? Hoe ben je daarmee omgegaan?
In het begin, je weet toch, je gaat bewegen op andermans tempo, snap je?
Ja,
je voelt dat veel mensen shit van je willen, dus je gaat een beetje op die tempo lopen. Terwijl, ik ben eigenlijk nooit die artiest geweest, man. Ik ben zo'n zeldzame artiest. Ik kom als ik wat moet vertellen en ik ben weer gone. Je weet toch, en dan zie je me weer niet. En dan kom ik weer, vertel ik wat, ben ik weer gone. Het enige wat mij een beetje heeft gefrustreerd door de jaren heen, is dat ik op een gegeven moment merkte dat zij voor wie wij vroeger al, zeg maar, aan het vechten waren, waar we littekens voor hebben gekregen, waar we klappen voor hebben gekregen, waar we risico voor hebben genomen, waar we zelfs carrières voor hebben opgeofferd, die lopen allemaal een hele andere kant op en niemand kijkt naar het belang van wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Dus dat bracht ook weer bepaalde frustraties met zich mee. En die frustraties, die worden weer woede. En dat gaat uiteindelijk leiden naar een punt dat je wat gaat zeggen. Of je komt als een gefrustreerde papi kom je over. Ja. Je kent het wel, je weet toch? Dus ik was wel even een tijdje met dat bezig. Totdat ik op een gegeven moment, wat ik je zeg, meer in de spiegel ging kijken van oké, maar wie ben ik, wat wil ik? En vanaf dat moment ben ik eigenlijk een beetje mijn eigen tempo gaan rijden, man. Barkie 30 rustig.
maar heb je het dan over, bedoel je dat artiesten geen bepaalde rol op zich wilde nemen of durven te nemen?
Ja, ik denk dat er zijn heel veel dingen die je best wel onbesproken kunt laten. Omdat ik denk voor de meeste mensen is het wel duidelijk. Als je over bepaalde punten gaat praten in je muziek of in interviews of wat dan ook als artiest, dan kan het je gewoon geld gaan kosten. Zo simpel is het. Kan je opdrachten gaan kosten, kan je geld gaan kosten. En 9 van de 10 is niet gebouwd op die manier, je weet toch? Die hebben zoiets van, ja luister, ik ga toch niks veranderen aan de wereld. Die wil toch, laat me gewoon mijn money pakken. Mm. Begrijp je?
Oké, cool. Yep.
Dus, maar goed, niet iedereen is zo. En ik had zoiets van, weet niet, misschien leefde ik een beetje te veel in het droom. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Amerika, als ik kijk naar een paar andere landen, hoe de hip-hop community als het ware een hele gemeenschap bij elkaar heeft gebracht. Dat ik van, ja, als wij hier in dit nuchtere Nederland met onze nuchtere manier van kijken en denken, hoezo kunnen wij dat niet, die weet toch? Ja. En er zijn een paar zeldzame artiesten hier in Nederland, die weet toch, ik sta daar echt niet in mijn eentje in. Er zijn een paar artiesten hier in Nederland waarvan ik denk van die horen veel meer credits te krijgen voor wat ze nou werkelijk neerleggen, je weet toch? En de waarde daarvan, zeg maar, een beetje hun product op waarde weten te schatten, hun teksten, hun inhoud, je weet toch? Dus ja.
Op welke naam heb je het?
Nou, ik ben nog steeds fan van jongens als Fresco, Winnen. Maar het is natuurlijk oude garde allemaal.
Ja.
Ik luister niet heel veel muziek meer, dus ik weet ook niet echt wat er nu. Ik vind wel heel veel toffe artiesten nu. Er zitten heel veel toffe artiesten tussen. Maar ik luister niet genoeg om echt een oordeel te kunnen vellen van.
Ja.
Want je hebt niet iemand van de nieuwe garde, of een beetje de nieuwere garde, waarvan je denkt van oké, die heeft wel een beetje die Fresco vibe of die Winnen vibe of die.
Ja, ik moet echt veel meer. Ik moet sowieso nog even een beetje gaan
scoren.
Okay. Weet je, kijk, wat voor mij het belangrijkste is aan het einde van de dag, los van je inhoud, is. Eerste waar ik naar kijk is authenticiteit. Ben jij wie je rapt? Je weet toch? Ben jij wie je zegt dat je bent? Dat is. Als je gangster shit rapt en je bent een gangster, bro, doe je ding, je weet toch? Ken Nak de Hassel, begrijp je? Doe jouw ding. Want je bent wie je zegt dat je bent. Ja. Ik heb daar nooit issues mee gehad. Ik kom uit een milieu waarin dat gewoon. Ik weet wat de normen zijn, begrijp je? Maar als jij dat niet bent en je gaat rappen over een lifestyle waar anderen voor bloeden, waar anderen risico's voor nemen, waar anderen het graf in zijn gestuurd, waar moeders voor hebben gehuild, waar anderen misschien levenslange gevangenisstraffen voor krijgen. En jij gaat het verheerlijken en rappen terwijl geen grammetje in jouw lichaam is dat.
Ja.
Nee, ik kan niet met dat, man.
Nee, ik begrijp het, ja.
Nee, er zijn gesprekken die we eerder aan tafel hebben gehad van... Hey, ja. Wie is nou de stem van onze generatie? Inderdaad, wat je zegt, bijvoorbeeld in de UK heb je bijvoorbeeld een Dave die opkomt. In Amerika heb je Kendrick Lamar en die gasten.
Ik vind die D-Smoke vind ik ook wel sneaky, man. Ik hou hem een beetje in de gaten.
Ja, D-Smoke. Ja. Daarvan
ik ben benieuwd wat dat gaat doen in de toekomst.
Man. Ja, man. Maar dat hebben we vaker gezegd van... Hey, we fokken heel erg met wat er nu is. Je weet toch, we blijven dat ook supporten. Alleen je mist nog even een... Snap je?
Een stukje volwassenheid of zo lijkt het wel.
Ja. Maar ook een echt een stem tegen de publieke orde of zo.
Ja, maar Ares is dat ook wel, toch?
Ares, maar hij is ook weer niet... Ik denk dat Ares ook niet... Hij heeft zoiets van, ik vertel mijn visie, maar ik hoef niet per se alle klappen van de zweep te krijgen om mijn word out there te krijgen, zeg maar. Hij
dus ja, jij bedoelt echt een strijder echt die een echt vuist puur...
Ja. Oké. En Dave, hoe hij die clip bijvoorbeeld deed... Je weet toch, waarin hij gewoon de Britse regering uitdaagde. Dat soort shit, wil ik zeggen.
Weet je wat het ding is? Ik denk dat we in een scene zitten waarin 9 van de 10, zodra die zwaarden getrokken worden, ze gewoon weglopen en dan laten ze je hangen daar. Is bij mij gebeurd al een keer, begrijp ik?
Ja.
Dus ik weet, aan het einde van de dag, je kan op de barricades gaan staan met je zwaard omhoog. En ik ben hier, we gaan strijden, we gaan erin. Dat is die kledingstof waar ik van gemaakt ben, begrijp je? Maar... Je hebt wel je support nodig. Ja. Je kunt niet in je eentje blijven vechten. Ik heb het jarenlang gedaan totdat er niks meer is overgebleven van mij, snap je?
Ja.
Maar je hebt wel zeg maar die support nodig. Kijk, je moet je dit voorstellen. Utopisch. Weet toch? Utopia. Stel dat, en dan gebruik ik mezelf als voorbeeld. Stel dat ik morgen een video zou uitbrengen waarin ik gewoon echt heel veel misstanden gewoon laat zien. Van luister, pik, zwart, wit is wit. Punt, klaar. Dit is wat het is. Don't hate the messenger, don't shoot the messenger. Check the message. Je weet toch? Ik doe dat, bro. Ik heb dat altijd al gedaan. Ik ben best consistent in dat geweest. Dat is wat ik doe. Maar als jij niet een hele community achter je hebt staan... of tenminste, mensen liken wel en zo... maar ik heb het over dat ze echt gaan staan... op het moment dat jij in de boycottfase terechtkomt. Want ik ben al door die route heen geweest. Dus ik weet, op een gegeven moment word je geboycott. Je money wordt wat moeilijker gemaakt. Je inkomsten genereren wordt wat moeilijker gemaakt. Dan heb je een community achter je nodig. Zoiets van, maar wij zijn er. Je weet toch?
Ja.
Dan heb je influencers nodig die sterk genoeg zijn om te zeggen... weet je wat, we gaan een actie houden om te kijken of we money voor deze man kunnen fixen. Of dit, of we gaan met z'n allen gaan we een x-aantal streams voor jou regelen. Je weet, iets in ieder geval om te zorgen dat diegene kan blijven doorvechten.
Ja.
Want op het moment dat de pot leeg is, bro, krijg je schulden.
Ja.
Met wie ga je nu vechten? Ga je met hun vechten of ga je voor jezelf vechten? Wat ga je doen? Snap je wat ik bedoel? Je kan jezelf niet in twee opsplitsen om twee gevechten aan te gaan. Maar mensen verlangen wel continu dat je aan het vechten bent, snap je?
Ja.
En zolang dat zeg maar nog niet in balans is, dat je die support echt daadwerkelijk hebt, zeg maar, van heel je community als het ware, is het lastig, bro. Is een moeilijke... Nederland is niet een eerlijk land, laat ik het zo zeggen. Je weet toch?
Ja, want...
Je kunt heel veel zeggen hier, maar er zijn grenzen.
Als ik kijk naar jouw carrière en hoe jij je hebt geprofileerd in de media, was je inderdaad de stem van de minorities, om zo te zeggen. Laten we terug gaan in de tijd. Waar begon het, zeg maar, dat je op een gegeven moment merkte van... Hey, ik word opeens uitgenodigd voor serieuze talkshows. Ik word opeens door serieuze interviewers uitgenodigd. Waar begon dat? Wanneer werd het voor hen interessant?
Ik denk omdat ze dachten van... Ah, we hebben weer zo'n schreeuwlelijk erbij. Lekker cijfers, jongens. Allemaal lekker naar binnen.
Ja.
Ja, daar hebben ze lelijk in vergist.
Ja.
Het schijnt dat het kut Marokkaantje toch nog best wel wat kan... wat te vertellen heeft. Je weet
Ja,
alleen ik was een beetje wild. Dat dan wel. Ik kan heel veel dingen kan ik niet eens terugkijken. Plaatsvervangende schaamte, ken je dat? Zou ik echt anders hebben gedaan.
Bij welke wilde momenten denk je... Hey, deze was cruciaal en deze had ik anders moeten aanpakken. Heb je één moment, een mediamomentje, toevallig?
Mag ik er één noemen?
Ja.
Die met Sven Kroklman was echt... Ik kan me nog herinneren dat één op één interview... waarin er gediscussieerd werd over of Israël niet vergelijkbare dingen deed als Nazi-Duitsland. Ik kan me nog herinneren dat het echt een soort... gewoon 8 uur journaal en shit. Gewoon dat mijn ouders ernaar checken. En ze van, hé, dat is appa, ik ken hem, dit en dat.
Laat.
En dan hoor je gewoon hoe het... Ja, hoe je eigenlijk soort gevuld wordt eigenlijk door...
Dat was de laatste keer ook.
Ja.
Dat is ook een ziek verhaal, man. Dat is een heel ziek verhaal. Ik kan het nu niet op de mic zeggen, want je hebt toch juridische shit, man. Maar ik laat je zo een paar dingen lezen, een paar mailtjes zien van advocaten en zo.
Ja.
Wat ik wel tegen de mensen kan zeggen is, je weet toch, vergis je niet, man. Ik ben oude garde, je weet toch, wij praten niet, wij leiden in stilte. Dat is hoe wij het hebben geleerd vroeger. Dus wij delen niet op social media, kijk wat ze met me doen, kijk mij zielig zijn. Dat is niet wat we doen, begrijp je?
Ja.
Maar er gebeuren lijpe dingen, man bro, dat kan ik je wel vertellen. Maar je gaat stille krachten gaan je zien en dat soort dingen, je weet toch? Is een zieke wereld, man broer. Ik zeg het je gewoon eerlijk, is een zieke, zieke wereld, man.
Want hoe keek je er die tijd op terug? Of hoe kijk je er nu op terug dat je... Of nee, hoe keek je er die tijd op terug dat je zeg maar een platform kreeg om je woord te doen? Was het meteen van dat je dacht van, ja, maar dat ga ik doen? Of was het wel nadenken van, moet ik dit wat doen? Ga ik niet? Men probeert vaak woorden in de mond te leggen. Ja, ja, ja. Of je in een bepaalde hoek te drijven, om het zo maar te stellen.
Ja.
Dus wat was de gedachtegang destijds?
Ik was wild, bro. Ja, toch, ik had zoiets van, maakt niet uit waar ze me zitten, waar ze me
nodig,
ik ben daar. Nee, eigen manager, eigen manager.
Eigen
dat is trouwens ook weer belangrijk, misschien voor degene die kijken, je weet toch. Het is zo belangrijk om de juiste mensen om je heen te hebben.
Ja.
En niet alleen de ja-knikkers, maar gewoon mensen die tegen je gaan zeggen van, hé bro, laat dat, je weet toch. Mm. Waarom? Dus je kunt uitleggen van, kijk naar het grotere plaatje. Als je dit doet, dit en dit en dit kan gebeuren. Als je het niet doet, kun je het op die en die manier ook nog doen. Je kunt alsnog dezelfde message brengen naar de mensen, maar... De verpakking kun je aanwerken.
Ja.
En ik had niemand om me heen die dat deed in die tijd. Is niet erg. Ik ben iemand sowieso, ik leer liever door fouten te maken.
Ja.
Maar is belangrijk, bro. Ja. Super
maar
belangrijk.
Er was echt letterlijk niemand die zei van, hé hey bro, je hebt hem misschien iets te wild. Of
ik denk dat je gewoon een eigen kring hebt gezegd van, hé, hey, je diste hem goed gisteren. Terwijl misschien...
Ik denk dat niet eens per se. Misschien hadden mensen toen de tijd gewoon minder informatie over de dingen waarover hij sprak. Dus dan kan je toch minder...
En ik ben sowieso een beetje een Einzelganger, je weet toch.
Ja.
Dus ik heb wel mensen om me heen, maar zeg maar echt cirkel is super klein, je weet toch.
Mm.
En dat komt gewoon door het leven dat we geleefd hebben, dat we sowieso een beetje wantrouwig zijn aan mensen, überhaupt, je weet toch.
Bekken gaat
kijk eens. Saved by the bell.
Ja.
Wel wat dingen zeggen, laat maar zitten.
Nee, maar die periode terug. Het is zeg maar... Voelde je een soort van kans of zo? Van, hé, eindelijk kan ik mijn woord doen. Of had je al het idee van, nou, volgens mij vragen jullie mij gewoon om inderdaad die schreeuw lelijker te zijn, bij wijze van spreken.
Ik was boos, broer.
Mm.
Als je heel veel woede in je hebt, ben je niet helder.
Ja.
Als je niet helder bent, kun je geen goede keuzes maken. Dat is een beetje hoe de logica zeg maar werkt. Daarom moet je ook nooit beloftes doen als je super blij bent. En nooit een keuze maken als je andere emoties voelt. Woede, frustraties, whatever. Je weet toch, je moet altijd in balans proberen te zijn als je een belangrijke keuze gaat maken. Ik had in die tijd, aangezien ik niet de juiste mensen om me heen had, had ik zelf aan de rem moeten trekken van wacht maar even. Laat dat programma, weet ik veel, maak een nummer erover, over hetzelfde onderwerp, je weet toch? En breng het uit. En kijk wat het gaat doen. Wat ik je zeg. Jong, wild, dom.
Ja.
En je gaat er gewoon in en je denkt, fuck it, wat gebeurt, gebeurt. Ik ben bereid voor alles, snij, steken, kom maar. Je weet toch, we zijn hier.
Ja.
En dat is jammer, je weet toch? Maar, om terug te komen op het onderwerp tijd, waar we het er straks over hadden, hebben wij niet in handen. Nu zijn we jarenlang verder. We hebben zoveel dingen gezien, zoveel dingen meegemaakt. En deze route die ik nu de afgelopen jaren aan het maken ben, zeg maar. Van nul weer terug proberen te gaan naar hoger dan waar je bent geweest, mentaal. Maar ook misschien qua carrière. Je weet niet welke kant het allemaal ook kan gaan. Maar het is een super interessante periode. Waarom? In deze fase leer je pas wat humbleness is. Om echt humble te zijn. Bescheidenheid is een grote tory, bro.
Mm.
En wij zijn heel oppervlakkig als mens. Automatisch, want we leven in een best wel oppervlakkige wereld. Oppervlakkige maatschappij, mensen zijn oppervlakkig. Dus we zijn ook best wel geneigd om naar de wat wijzere dingen, wat belangrijkere dingen in het leven, de zwaardere dingen in het leven, ook best wel oppervlakkig naar te kijken. Terwijl bescheidenheid, broer, bescheidenheid hoort terug te komen in elk onderdeel van je leven. In elke stap die je maakt, hoor je bescheidenheid toe te passen. In elk gesprek die je hebt, met maakt niet uit wie, hoor je bescheidenheid toe te passen. Op verschillende manieren, op verschillende niveaus, verschillende volumes zelfs. Maar je hoort het wel toe te passen. En dat leerde ik nu zeg maar in deze fase, je weet toch?
Ja.
Van ja, je kan wel een bekend persoon zijn, maar aan het einde van de dag...
En toen je het meemaakte, toen je echt zeg maar nationaal werd gevuld, om het zo te zeggen. Je vertrok volgens mij als het goed is toen naar Marokko.
Ja, een paar keer zelf.
Dus als we het even visueel maken, je allemaal boze mensen in Nederland die een soort van wegjagen. Je gaat naar je vaderland, je ploft neer op die stoel. Wat is het eerste wat door je hoofd gaat?
Dikke, dikke assie draaien. Snel.
Mm-hmm.
En wegvliegen. Ja, ik heb daar een periode gehad waar ik... Weet je wat is met Marokko, broer? Zodra je zeg maar, de grens overgaat... alsof er een bepaalde last van je schouders. Van Nederland kan mij niks doen hier.
Ja.
Niks.
Ja.
Kunnen lullen wat ze willen. Hier, ik ben safe.
Ja.
Dus dat is een soort van gevoel wat ik had. Waardoor ik altijd snel naar Marokko ging.
Ja.
Maar op een gegeven moment... Je gaat de eerste paar weken ben je misschien een beetje in vakantiemodus. Je weet toch? Rondrijden, cruisen, naar het strand, lekker eten, dit, dat, chillings. Je weet toch? Vervolgens komt er een fase van, oké, maar wat ga ik doen? Misschien ben ik al, ik ben nu misschien 3 maanden daar, je weet toch? Mm. Wat ga ik doen? Ga ik terug? Nee, fuck Nederland, moet ik daar nou doen? Ik blijf hier. Maar wat ga ik hier doen? Dus je gaat een paar dingen proberen te ondernemen. Je denkt, ik ben eigenlijk wel gewoon een Hollander, man. Ja. Dat is een pijnlijke conclusie voor iemand die best wel boos is op Nederland. Je weet toch?
En wat zit de Hollandse in dan?
Heel veel dingen, zoals structuur.
Ja.
We zijn eigenlijk best wel geblest. Dat we zelfs in een land als Nederland, kijk, hier is heel veel structuur.
Ja.
En kleine dingen zoals bij stoplicht, dat iedereen gewoon in een rij staat. In Marokko, je hebt een eenbaansweg, ze maken er 4-5-baansweg van. Is leuk, het heeft zijn charmes, je weet. Ik vind het heerlijk. Maar
daar raak ik gefrustreerd van, doe normaal. En daar is het gewoon van, wat doe normaal? Dit is gewoon
hoe het is.
Ja snap je? Dus je merkt gewoon dat je dat soort dingen op een gegeven moment gaat missen. Maar ook al kleine dingen, zoals papierwerk regelen en zo. Het is hier allemaal heel makkelijk. Heel makkelijk, bro. Afrika is anders, je weet toch? Maar hier is het best wel makkelijk. Je gaat naar een gemeentehuis, je maakt een afspraak. Je kan dit aanvragen, dat aanvragen, vergunningen aanvragen. Je hoeft niemand... Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is heel makkelijk allemaal. Of je het krijgt of niet, is een tweede. Maar in ieder geval, de structuren die zijn er. De lijnen liggen daar. Ja. Weet je, de platformen zijn er. Je kunt bewegen. Je weet waar je naartoe moet. Alles is best wel helder. Dus die shit begon ik op een gegeven moment te missen. Voordat ik überhaupt weer dacht aan, oké, nu ga ik echt terug. Ondertussen, kijk, er waren veel dingen gebeurd. Ik wil niet te veel in details treden. Sommige dingen zijn, je weet toch, juridisch kan ik die niet vertellen. Maar er zijn een aantal dingen die ik wel kan delen. Zoals bijvoorbeeld, ik ging daar, nadat ik door een hele fase heen was gegaan van boycotts en allerlei leugens die over me werden geschreven. Zo is zeg maar karaktermoord, weet toch? Als je iemand buiten het publieke debat wil plaatsen, dan moet je zorgen dat je zijn personage zwart maakt, je weet toch? Karaktermoord. Dus na die fase was ik was wit heet, je weet toch, ik ben weggegaan. Ik dacht, nou ja, in Nederland is er nu toch weinig te doen voor mij. Ik heb geen zin om muziek uit te brengen. Mensen luisteren toch niet, mensen willen alleen maar rotzooi luisteren. Dus al die shit die gaat op een gegeven moment borrelen, je weet toch? En je maakt het binnen je hoofd maak je het veel groter dan het werkelijk is natuurlijk. Er is altijd een doelgroep voor iedereen. Er is altijd een markt voor iedereen.
Ja.
En als businessman kun je altijd kijken, oké, hoe kan ik mijn afzetmarkt vergroten? Weet je, er zijn heel veel dingen waar je over kunt nadenken. Dat is gewoon ondernemen. Maar jij bent daar niet mee bezig. Want er is te veel emotie, woede, frustratie, je weet toch, onbegrip. Hoe dan? Hoe dan? Vroeger stonden jullie allemaal zo achter mij.
Ja.
Nu ik die klap heb gekregen, iedereen is gone. Terwijl, is niet zo. Mensen zijn nog steeds, geef ze wat. Je weet toch, om te kunnen supporten, maar je geeft niks.
Ja.
Snap je? Dus voor jouw gevoel is het van, iedereen is weg. Ze hebben mij laten vallen terwijl ik daar mijn carrière aan het opgeven was, je weet toch? Mm-hmm. Ik heb mijn nek zo uitgestoken, ze hakken dat eraf en iedereen loopt weg. Dat is zeg maar het beeld wat je hebt, terwijl... Het is aan de ene kant misschien, voor een aantal mensen is het misschien wel zo, maar voor de meesten denk ik niet. Dat geloof ik, althans geloof ik dat niet. Als ik kijk naar de reacties die ik krijg. Bro, ik snap niet dat mensen nog steeds wachten op mij. Ik zeg het je heel eerlijk, man. Ja. Ik kan het niet bevatten. Ja. Ik ben super geblest, ik zeg het je heel eerlijk. Ja. Maar ik kan het niet bevatten, omdat ik ben nooit bezig geweest met wat mijn teksten met anderen hebben gedaan. Ja. Maar dan kom je mensen tegen, dan hoor je verhalen, denk je van, oh shit, oké. Okay. Wist ik niet, man. Ik schrijf alleen dingen van me af, je weet toch?
Ja.
Ik probeer alleen een verhaal te vertellen. Maar dat het voor sommige mensen gewoon therapeutisch kan werken. Dan krijg je toch weer een soort van spiegel voor je. Weet, de kracht van woorden, van het bestaat echt.
Zeker.
Weet toch, laat het niet liggen, pak die pen weer op, ga gewoon weer schrijven. Je weet toch?
Welke kant wil je nu dan opgaan met je muziek die je gaat uitbrengen?
Ik ben een beetje roestig nog.
Mm-hmm.
Maar ik heb nu gewoon voor mezelf besloten om gewoon lekker te doen wat ik leuk vind, man. Weet toch, rap is voor mij ooit begonnen gewoon, ik vond het leuk.
Mm-hmm.
Weet je, en... Ik denk ook, dat geldt voor muziek, voor voetbal, voor kickbox, voor whatever. Als de lol eruit is, moet je het mee kappen, man.
Ja.
Maar als je de lol kunt vinden, kijk, dan heb je het leuk. Dan is het ook geen werk meer, snap je? Dus ik ben gewoon gaan doen wat ik leuk vind. Dingen die ik nog niet had gedaan. Ik heb een aantal nummers gemaakt, die ken je niet van mij. Zoiets heb ik nog nooit eerder gedaan, je weet toch?
Je komt toch niet op babbeling, hè?
Oh, nou, maar ik ben opgegroeid met bobbeling, dat wel. Ik ben eerlijk, man. Die bobbeling tijden waren we daar, cassettebandjes.
DJ Moortje en dingen.
Ja, DJ Moortje, ja, maar dat was die tijd. Maar, nee, bobbeling nog niet, maar misschien gaan we het nog een keertje doen.
Wie weet.
Met Defano, Holwijn, FT'tje, Bams, goed voor de cijfers ook nog.
Jij bent die punchline man nu toch?
We kunnen veel kant op,
Ja.
Je hebt een keer gezegd dat je niet de politiek in zou gaan omdat ze je zouden doodschieten.
Oh ja.
Is dit ook...
Mij schieten ze sowieso dood.
is dit ook iets wat je met je... Bro, ik denk, ik, deze kan uit het niet zeggen. Ik dacht, oh, fuck. Ja. Maar is dit ook iets wat je heeft weerhouden om de politiek in te gaan? Of is het sowieso niet iets wat
Weet je wat is met politiek, bro? Ik ben niet bang om dood te gaan. Laat ik dat gewoon voorop stellen, weet je toch? En vooral niet als het voor iets is, snap je? Wij zijn niet bang voor dat, maar... Als de politiek echt iets zou kunnen veranderen... dan was het illegaal geweest, je weet toch? Zo zie ik het. Want als we kijken gewoon naar de feiten... Je weet toch? Gewoon kijken naar de feiten. Uiteindelijk, als je iets wil weten, moet je naar de feiten kijken, toch? En niet naar de verhalen die eromheen worden verzonnen. Wat doen politici als we kijken naar de feiten? Ze maken het moeilijker voor de burger, maar ze maken het makkelijker voor de multinational. Als we kijken naar simpele dingen, zoals bijvoorbeeld de gezondheid van jouw burgers. Je bent een politieke partij of je bent een politiek stelsel. Jouw burgers zijn niet meer in jouw handen qua zorg. Het is verkocht. Je hebt het verkocht aan derden. Een particulier bedrijf is de eigenaar van de zorg van jouw mensen, van jouw volk. We worden verplicht om een barkie 20 of weet ik veel, afhankelijk van het pakket wat je hebt. Maar we zijn verplicht om zorgverzekering te betalen. Waar is die vrijheid van keuze gebleven? Stel je hebt geen inkomen. They don't give a fuck. Betalen. Stel je zit in een fase waarin het super slecht gaat. Je hebt gewoon niet genoeg om te betalen. Ja, nee, maar je krijgt zorgtoeslag. Misschien is dat niet genoeg. Ik ken mensen die serieus gewoon honger hebben, bro. In Amsterdam, je weet toch? Begrijp je? Maar je wordt wel verplicht om te betalen. Doe je het niet, krijg je schulden. Na schulden volgt er een deurwaarder. Na deurwaarder volgt er shit van je afpakken. Waarom? Je bent een staat waarin je een heel politiek stelsel hebt. Je kunt zorg dragen aan je mensen, maar je verkoopt die zorg, verkoop je gewoon. Van zoek het maar lekker uit met die mensen. We don't give a fuck. Het is niet van ons, het is van... Astaghfirullah. Het is van een particuliere partij. Zoek het maar uit met ze. Hoe kun je de zorg verkopen? Daar waar ik zie dat er bijvoorbeeld andere landen zijn waarin de zorg... nog steeds van de staat is. Sterker nog, het is gratis. Ziekenhuizen gratis, dit gratis. Ik zeg niet dat Nederland dat misschien aan zou kunnen financieel. Maar Nederland is best wel een welvarend land, man. Ik denk dat we op het gebied van zorg... dat had nooit verkocht hoeven te worden aan een particulier bedrijf. Je weet toch? Praat over de zorg. We hoeven niet eens te beginnen over belasting, anders schiet ze me hier dood misschien.
Ja. Maar binnenkort ook betalen om belastingaangifte te doen.
Kijk, die vond ik wel gek.
Ja, maar... die is echt gek.
Ja. Dus ja, toch? Ik denk niet dat politiek het antwoord is. Maar als je echt shit kon veranderen via de politiek, dan had ik er wel over nagedacht. Je weet toch? Maar ik geloof dat niet. Maar ik denk dat wij, dit is verandering, bro. Dat is elke revolutie uiteindelijk, van het begin van de tijd tot nu, is altijd aan de hand van de microfoon geweest. Je weet toch? En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Maar en jij toch? Mensen onderschatten, denk ik, tot op de dag van vandaag nog steeds wat voor machtig wapen de pen is, man. Woorden, je weet toch? Woorden, absoluut, bro. Ja, echt. Man. En vooral dit soort shit. Dat we nu zelf programma's kunnen maken die gewoon worden gecheckt.
Ja.
Dat we zelf nu in staat zijn om ondernemingen op te zetten die powerful zijn. En de toekomst, je weet niet naar waar het kan uitgroeien, snap je? En dat soort dingen. Ik ben nu vooral naar dat aan het kijken. Wat een beetje nu allemaal gaande is, wat gaat groeien, wat niet. En daar waar je misschien kan sturen, op de achtergrond met mensen in gesprek gaan, proberen te inspireren zodanig dat ze in ieder geval een move maken waar anderen ook wat aan hebben. Je weet dat is dingen dat meer een beetje mijn rol is, man.
Ik denk dat ook het land in het algemeen, want in welk jaar vertrok je, was je even uit beeld in Nederland? Welk jaar was dat? Weet je dat nog?
Elk jaar. Okay. Ik ben weer net terug uit Marokko. Ik was weer even een periode.
Ik denk dat Nederland heel erg veranderd is in de afgelopen 6-7 jaar. In verschillende dingen. Qua hoe de vibe is. Qua hoe mensen naar elkaar kijken en zo. Ja. Ik denk dat je daar best wel een soort van een afstandje naar keek. Van oké, laat me deze ontwikkeling zien. Wat viel jou op?
Het viel me op dat er bepaalde vrijheden loskwamen bij mensen. Dus in de zin van, zoals dit soort dingen. Dat het shit gewoon wordt opgestart. Dat we nu in een fase zijn terechtgekomen hier in Nederland. Dat we niet meer alleen worden gezien als... oh, maar dat zijn die rappertjes of dat zijn die... Weet je? Nu hebben we ook gewoon ondernemers die eruit zien als jij en ik.
Ja.
Die gewoon een trainingspakkie en gimpen. Die hebben gewoon een miljoenenbedrijf opgezet. Ik bedoel, ik word nog steeds geïnspireerd door die jongens van Daily Paper. Zwaar.
Ja. Ja.
Dat zijn succesverhalen, bro.
Ja.
Dat zijn jongens uit de stad gewoon. Ja. Weet je toch? En ze hadden een tof idee... Ze hebben doorgebeten, ze hadden frisse manieren van marketing doen.
Ja.
Weet je, hun hele plan klopte en het is succesvol. Maar het is een succesverhaal wat je kunt laten zien aan kinderen. Je weet van, kijk dan.
Ja,
je hoeft niet kickbokser, voetballer, rapper of gangster te worden. Je kunt fucking kleding gaan doen, bro. Je kunt gewoon miljonair worden met die shit. En je kunt gewoon echt een goed gevoel eraan overhouden. Je kunt in slaap vallen met een gerust hart, met een gerust hoofd. Er zijn zoveel manieren, zeg maar, om die kinderen te wijzen van kijk wat je allemaal kan doen. En ik ben vooral benieuwd om waar ik naar kijk is, wat gaat er nog meer komen? Waar gaan onze jongens nog meer meekomen? Wat gaan ze nog meer oprichten? Wat gaan ze nog meer uitbouwen? Wat gaat de toekomst voor ons brengen? En ik zie een paar interessante dingetjes. En uiteindelijk, je weet toch, ik denk overal wel op de wereld, het zijn altijd degenen die zeg maar het meest in de hoek worden gehouden, waar de meeste creativiteit uit voortvloeit.
Ja, ja, absoluut. Uiteindelijk. Strogo brengt de beste creativiteit uit, ja, zeggen ze wel eens.
Exact.
Vind je het zonde dat heel lang en nog steeds die vibe bij de jeugd is van dat iedereen maar of profvoetballer of rapper wil worden, maar niet bijvoorbeeld een politicus, een nieuwe Malcolm X of een whatever. Dat is mijn persoonlijk.
Maar wordt het gepromoot?
Weinig, tot niet.
Zien we dat er gewoon echt groei in zit en potentie om een gelukkig leven te leiden als je dat soort dingen gaat doen? Ja. Zien we niet. Het is niet te zien. Het
wordt in ieder geval niet in ons gezicht gedeeld.
Snap je wat ik bedoel? Dus je moet dan in de schoenen gaan staan van zo'n jongen of van zo'n meisje. Die nog een jongen is, zoiets van oké, ik weet nog niet wat ik wil doen met mijn leven. Je weet toch? Als je dan zeg maar het revolutionaire pad gaat bekijken van ik voel wat goed en slecht is. Ik wil graag dat mensen, je weet toch, dit en dit en dit. En ik wil vechten voor gelijkheid, voor al die shit. En op het moment dat je dat dan zeg maar wil gaan doen, ga je kijken naar de voorbeelden. Wie zijn de rolmodellen? Nou, natuurlijk heb je veel respect voor degene die het hebben gedaan.
Ja.
Maar dan ga je kijken naar de einduitslag van een Malcolm X, van een MLK, van, weet je, noem ze allemaal maar op, bro. Het is altijd op een tragisch einde. Ze hebben allemaal een tragisch einde. Ja. Elk verhaal heeft een tragisch einde. Ben jij bereid om dat te accepteren, ja of nee? Ja, bro, ik ben al over de helft van mijn leven, je weet toch?
Mm-hmm.
Ik kan. Maar iemand anders, die misschien aan het begin van zijn leven staat, die denkt zo, hé, hey, grap.
Ik heb nog een lijn.
Lekker huisjes, jullie nog allemaal over in Morocco, het is goed zo, je weet toch?
Ja, ja, ja. Dat is maar killed revolutie sowieso ook.
Dus, ja, dus, toch?
Dat is ook nog zoiets, ja.
Money, bro, money. Ja, money is money nu talks. Zeg maar een... Kijk, money, weet je wat het is met money? Geld is goed en slecht tegelijkertijd. En dit is gewoon een les die ik heb geleerd aan de hand van ervaring. Maar ook aan de hand van de islam bijvoorbeeld. Ik ben moslim.
Ja.
Dus de laatste jaren ben ik wel wat meer gaan kijken naar de wijsheden die ik eigenlijk vanuit mijn geloof dat zou moeten halen. Terwijl ik heb altijd geroepen, ik ben moslim. Ik heb dat gevoeld, bidden met vallen en opstaan. Maar ik haalde niet echt de wijsheden eruit. Omdat ik was jong, dom. Ik luisterde vooral naar mijn eigen gevoel, je weet toch? Maar als ik nu kijk naar geld. Stel, je pakt 1 miljoen euro. Je hebt 1 miljoen euro. Je kunt heel veel dingen doen met geld. Je kunt zeggen, weet je wat, ik hou de helft voor mezelf. De helft geef ik aan goede doelen. Tof, je weet toch, doe je ding. Maar je kunt ook bij jezelf denken van, oké, ik heb 1 miljoen euro. Waarom zou ik niet bijvoorbeeld beginnen om te kijken naar andere mensen die ook 1 miljoen euro hebben. Bij elkaar komen, misschien allemaal een x-bedrag neerleggen in een pot. En bijvoorbeeld een soort van scholingsproject opzetten. Kijk, wij hoeven geen les te geven. Wij zijn niet degene die les gaan geven. Maar we kunnen wel met het geld dat we verdienen, kunnen we iemand aanstellen die dat voor ons gaat doen. Kijk, en ik hoop dat we daarheen gaan. Want ik zie echt, het zijn allemaal jongens van de straat tegenwoordig die hun dingen doen, bro. Snap je? Dus die horen allemaal te weten uit wat voor situatie we allemaal zijn gekomen. Snap je? Maar op het moment dat er geld wordt verdiend, komt dat duiveltje en dan word je egoïstisch. Denk je, oh, is van mij, bro. Kom niet te dichtbij, maar die is van mij.
Mm.
Terwijl juist op zo'n moment zou je moeten denken van, ja, maar gisteren had ik niks. Snap je wat ik bedoel? Nee. Vandaag heb ik. Laat me kijken of ik iemand kan helpen die niks heeft om een route te vinden. In ieder geval waarin hij iets kan pakken van zichzelf. En vanaf dan, Mattie, doe jouw ding. Ik wijs je alleen de weg naar de trein. Je weet, of stap in of stap niet in is jouw zaak. Maar ik wijs je in ieder geval, dit is die route naar de trein. Hier heb je een fiets. Fiets naar daar. Doe je ding. Je weet toch?
Toevallig heeft Dr. Umar Johnson het ook hierover in een interview. En toen zei iets van, omdat wij, dus zeg maar de buitenlanders, omdat we niet van generaties mee hebben gekregen hoe je met geld moet omgaan, et cetera, dan wanneer je ineens een miljonair bent, dan weet je zelf niet hoe je er systematisch voor kan zorgen dat het beter gaat met jouw volk. En dat we dat missen en dat we juist de eerste mensen nodig hebben die dat doen. Maar de eerste is moeilijk te vinden wanneer niemand het weet.
Ja, en er zijn ook twee dingen die belangrijk, tenminste één ding wat belangrijk is om te weten. Het verschil tussen rijkdom en welvaart.
Ja.
We kunnen rijk zijn, maar we zijn niet welvarend, bro. Welvarend is dat er meerdere generaties al gewoon, die zijn safe.
Safe.
Nee. Snap je? Die zijn safe. Er zijn bedrijven, er zijn rekeningen, er zijn vastgoedportfolio's. Er zijn veel dingen waar de generatie na jou op kan terugvallen. Die kinderen van hun weer op kunnen terugvallen. Want het wordt alleen maar uitgebouwd en uitgebouwd. Wij zijn niet daar. Dan heb je, wij pakken een snelle rijkdom. Maar goed, een miljoen kan je vandaag hebben, bro. Een miljoen kan morgen weg zijn, kan ik je ook vertellen. Je weet toch? Shit gaat snel, bro. Nee. Gaat snel, je weet toch? Dus wij zitten zeg maar nog in een mindstate van money pakken, money pakken, money pakken. En als we dan praten over investeren, ja, een beetje vastgoed misschien als je doekoe hebt. Of...
Ja.
Maar we denken niet aan welvarendheid. Welvarendheid is niet alleen maar per se geld hebben om shit op te zetten voor volgende generaties. Het gaat vooral om de gedachtegoed. Lange termijn denken aan anderen. Dat is welvaart, bro. Denken aan wat er hierna gaat komen. Dus niet alleen maar per se aan jezelf. Dat is welvaart, maar dat is ook welvarend denken. Dat schort bij ons heel vaak. En degene die dat roepen, noemen we gek. Die man is ziek als hoofd, man. Praat in. Poepje nou. Nee. Terwijl, wat ik je zeg, als je met een groep mensen die allemaal een x-bedrag bij elkaar kunnen leggen zonder dat het te veel pijn doet. Maar je kan mooie dingen voor jongeren opzetten. Je kan projecten opzetten waar je een bredere visie kunt geven. Je kunt ze verschillende manieren laten denken. Ik zou graag willen dat we gewoon een hele fucking generatie hebben aan regisseurs en clipmakers en dit en dat. Maar wel met een bepaald doel. Dus niet alleen maar, oh, je wilt een clip maken? Ah, nou, ik sponsor je. Ik koop een cameraatje voor je, doe je ding. Waarom? Ik wil je liever koppelen aan een instituut of aan iemand die jou kan helpen om zodanig te groeien binnen in dat vak. Dat je niet alleen maar weet wat die camera inhoudt van binnen en van buiten, maar ook wat je ermee kunt doen. Wat je ermee kunt opbouwen, maar ook vooral hoe je met die camera andere mensen kunt helpen. En ook daar zijn verschillende fases in. Op wat voor manier kan ik mensen helpen met de camera? Je kunt hun verhaal vertellen, dat kun je zelf doen. Maar je kunt ook iemand leren vissen, snap je? Je kunt hem ook, nu jij die kennis hebt opgedaan, kun je iemand helpen om te begrijpen wat hij met die camera kan doen. Hier, vertel je eigen verhaal. Of vertel andermans verhaal. Of je kunt zoveel fucking dingen doen, je weet toch? Je kunt iemand helpen om de kennis die opdoet, zodanig te begrijpen die het weer kan doorgeven aan anderen. In een leraarvorm bij wijze van. Snap je? Je kunt zoveel verschillende kanten op. Alleen, mensen moeten bij elkaar gaan staan. En dat missen we nu. Waarom? Er is geen leiderschap. Wie is leider? We zijn te trots. We hebben te veel eer. Wat ga jij mij uitleggen? Wie ben jij? Moet ik naar jou luisteren? Wie ben jij?
Unite is sowieso een dingetje, man. Omdat, dat er zijn gewoon veel ego's.
Snap je?
Veel individuen, veel persoonlijkheden. En veel mensen hebben zoiets van, het is mijn potje. Waarom moet ik?
Maar weet je wat grappig is, broer? Ego komt alleen maar kijken, of echt alleen maar kijken, als er money in het spel is. Als jij in een kamer zit met 10 mensen die geen geld hebben, kun je ze heel makkelijk op één lijn krijgen om te bewegen. Maar als jij 10 mensen in één kamer hebt die allemaal gewoon hun eigen money hebben, hun eigen routes, hun eigen bedrijf, hun eigen dit. Ja, leuk, maar ik heb geen tijd voor dit. Later, wie ben jij? Lastig. Money is the root of all evil. De geschiedenis herhaalt zich continu. Alleen ja, wie legt het je uit en wie laat het je zien? En wie herinnert je eraan? Je weet toch?
Zien het wel als iets wat op de lange termijn nog kan gebeuren? Of denk je echt dat het wel heel ver weg zit, dit nog? Zeg maar wat je nu een beetje in gedacht hebt.
Het kan. Je hebt echt maar een aantal individuen nodig. In principe heb je 1 individu nodig die het wil. En als die wil daar is, als je dan 2, 3 andere personen erbij hebt, kun je al gewoon een klein dingetje opstarten. En ja, ik denk als je dit soort gesprekken steeds vaker terug gaat horen, denk ik dat je mensen wel zodanig weet te prikkelen dat ze zoiets hebben van, weet je wat, we doen het al goed. Laten we een klein beetje denken aan iemand anders. Ik verlies er niks mee, broer. Een beetje euro. Dus ik verdien het morgen terug hier. Help anderen om wat op te zetten voor anderen. Als we die mentaliteit...
Ik weet niet. Wat
zie je? Psychologisch dat ik, ik ga niks doen, man. Ik ga muziek uitbrengen. Wat praat je met mij?
Hoe was de support van jouw collega's destijds? Zeg maar, als je dan gefilmd... Waren er wel mensen die zeiden van, hey bro, kop op, man. Of hey, fuck, ik weet niet. Hoe ging dat?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb van al die collega's die ik toen had, heb ik 2 mensen volgens mij gezien, als ik me niet vergis. Ik had ooit een berichtje gekregen van Jiggy. Op Twitter, die stuurde me van, hey, weet je, ik zie wat je aan het doen bent, blijf strijden. Je weet toch, doe je ding wel, pap. Liefde. Ik vond dat strak. Je hoeft niet letterlijk bij een demonstratie te zijn of wat dan ook. Maar weet je, als je op zo'n manier, ik waardeer dat. Ja, snap je? En Biggie 2, die was verrassend genoeg een keer op Museumplein gekomen bij zo'n demonstratie. Ik vond dat wel echt heel dope, je weet toch?
Dik.
Ja. Ja. Dus die 2 eigenlijk. Voor de rest...
Letterlijk,
bro. Okay. Voor de rest, nobody.
Oké.
Nou, ik kan niet gelinkt worden met die man. Man. Verbaas
me wel. Ik dacht wel dat... En zoals je al zei, niet dat ze per se letterlijk bij deze demonstratie moeten zijn. Maar wel dat ze even...
Je weet toch?
Ja, maar je gaat dik of...
Zou je Sjaak's participatie niet meetellen als een...
Nee, maar weet je wat het is met Shaki? Ik ken Shaki. Shaki is een hele andere type. Die houdt zich niet bezig met dit soort shit. En hij heeft zich ook echt nooit bezig gehouden met dit soort dingen, weet je. Dus ik weet, als hij hierover gaat praten, dan gaan ze hem belachelijk maken of wat dan ook. Want het is gewoon niet zijn ding. Hij leeft op een andere manier, hij denkt op een andere manier. Hij is met hele andere dingen bezig. Weet je, Shaki is een vrije vogel, die moet je gewoon laten vliegen, je weet het. Okay. Dus van hem zou ik het ook nooit verwachten. Hij heeft ook vaak tegen me gezegd, broer, laat dat. Laat dat, strijder, challas.
Ja. Maar dat vind ik is ook eerlijk, toch?
Daarom waardeer ik hem ook. Eerlijkheid is het belangrijkste. We hoeven niet hetzelfde te doen. Je hoeft me niet te helpen met iets. Maar zolang eerlijkheid zeg maar de main focus is, dan ben ik gewoon cool, man.
Oh ja, nee, ik zei dat omdat ik schijt aan de overheid toch wel ook een statement vond.
Dat was, was wel een statement
zeker
in die
statement.
Tijd.
Ja. Echt een statement. Want hoe kwam die bom? Dat was wel, die tijd was echt een bom, je toch?
Ja, ik heb...
Iemand rept opeens, ik heb schijt aan de overheid, je toch? Was lijp.
Ja, die shit is wel losgegaan, man. Is een cultklassieker geworden inmiddels, man.
Ja.
Achter op de scooter met Bel, man, bro. Ja. Dat zijn shots.
Toevallig gisteren 12 miljoen views, bro. Dat zijn veel.
12? Oh, dat is veel, man. Voor die tijd is het echt...
Er waren nog een paar van die video's waren toen. Want toen had je nog geen verdienmodel achter YouTube.
Ja, ja.
Dus meerdere mensen die dropten hem gewoon, je weet toch? Ja, de een zat op 20 miljoen, de ander zat... Voor die tijd was het bizar, man.
Ja,
man.
Dat is heel ziek.
Het was echt bizar.
Ik was zo lang blij, ik zag kraaien, dus ik dacht, de hoed.
Ja, man, was toen die parkeergarage nog daar
stond. Ja, man.
Oh, wow. Ja.
Stukje
ja,
herinnering ook.
Terug.
Gek, man.
Terug. Op welke manier zie je het nog... Je ziet nu een ontwikkeling dat bijvoorbeeld de Forum voor Democratie nu heel veel groter aan het worden is. Je ziet dat, je noemt een Daily Paper bijvoorbeeld als voorbeeld, dat mensen met een andere achtergrond steeds meer eigen dingen aan het doen zijn. Het groeit een beetje uit elkaar naar mijn idee, zeg maar. Iedereen is zijn eigen ding aan het doen. Denk je dat Nederland zodanig gaat versnipperen dat het op een gegeven moment geen lijn meer in te trekken is, zeg maar?
Ik ben een hele sterke voorstander. Nou ja, voorstander is eigenlijk niet eens het juiste woord. Ik geloof gewoon heel erg dat de geschiedenis zich continu herhaalt. Want tot nu toe hebben we niks anders gezien.
Ja.
De geschiedenis herhaalt zich elke keer. Zoals je net aangaf, als je het voorbeeld gaat nemen van bijvoorbeeld een FVD. Een FVD is niet een partij wat we nog nooit hebben gezien. Het is alleen een stukje sluwer.
Ja.
Een stukje genuanceerder, maar een stukje sluwer. Weet je? Maar het concept is niet nieuw. Voor de FVD hadden we de PVV. Voor de PVV hadden we een andere partij. Als ik helemaal terug ga naar toen ik opgroeide, had je de CD, Christendemocraten. Had je een gozer die heette Jan Maat. Jan Maat, als ik me niet vergis, dus schiet me niet af in de comments als het niet helemaal
klopt. We hebben jonge fans, dus die gaan
veel geschieten, man, bro.
Maar je weet toch, hij is de politiek volgens mij uitgetrapt. Dan moet je je voorstellen hoe heftig dat was in die tijd. Hij is de politiek uitgetrapt omdat hij heeft gezegd Nederland zit vol. Of iets in die trend. En kijk in, wat zal het nu zijn, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden of zo. Kijk wat je nu allemaal mag roepen.
Ja,
niet meer. Het is een hele korte tijd, bro.
Ja.
Dus, gek, hoor. Dus de vraag die je zou moeten stellen is, vergeet politiek, vergeet de uitspraken die zijn gedaan toen en nu en de vergelijkingen daarvan. Maar wat interessant is hieraan, is de psyche van de mens. Hoe kan de psyche van de mens binnen zo'n kort tijdsbestek zodanig zijn veranderd dat we letterlijk bereid zijn om weg te kijken als iemand zo erg wordt mishandeld of zodanig in een hoek wordt gestopt en onterecht gewoon met de grond wordt gelijkgemaakt, zijn menselijkheid bewijzen van gewoon van hem wordt afgeslagen, dat we gewoon wegkijken en kunnen slapen en kunnen dooreten en drinken zonder dat het ook maar iets met ons doet. Binnen zo'n kort tijdsbestek. Dat de psyche van de mens zodanig is veranderd. Hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat? Dat zijn vragen die nooit worden gesteld. Terwijl dat is het punt waar je op moet letten. Hoe kan het zo zijn dat we als mensheid zo ziek zijn geworden in zo'n kort tijdsbestek? Hoe dan? Terwijl mijn referentiekader was altijd de straat. Op straat maakt het namelijk niet uit wat je achtergrond is.
Ja. Ja.
Ben je goed aan met die? Anders niet, miek, vriend, wegwezen, afstand van mij.
Ja.
Of je donker, licht, groen, geel. Op straat maakt het allemaal niet uit. Je groeit samen op. Je hebt Nederlanders, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Turken, Pakistanen, Hindoestanen. Alles bij elkaar. Straat is straat. Je kent het straatleven. Snap je? Dus voor mij, dat was altijd mijn referentiekader. En vooral hier in Amsterdam. Als je hier in Amsterdam opgroeit, 9 van de 10 keer zit je in multiculturele groepen. Snap je? En als je niet in de buurt in een multiculturele groep zit, heb je op school wel een beetje iets multicultureels. Of baantje die je hebt, of de hostel die je doet. Maar hoe dan ook, je bent altijd in contact met zoveel verschillende nationaliteiten dat het op een gegeven moment helemaal niet meer mee gaat tellen. Want je kijkt op een gegeven moment naar, hè, met wat voor persoon zit ik aan tafel? Je kijkt naar wat er binnen in iemand zit, waar iemand zit met zijn hoofd, et cetera, et cetera. Maar dan leer je vanuit school, leer je hokjes denken, het systeem van hokjes denken. Snap je? Je leert van politiek en van media niks anders dan... Ja, maar jij bent donker, dus jij hoort in die hoek. Ja, ik ben Marokkaan, dus ik hoor in deze hoek. Jij bent dit, jij hoort in die hoek. We worden heel erg voorbereid in principe om hokjes te denken.
Ja.
Waarom? Op het moment dat je hokjes denkt, dat je een hokjesdenker bent... is het heel makkelijk voor een ander om die hokjes tegenover elkaar te zetten. Dat is heel makkelijk dan. Als jij een kind vanaf kleins af aan bijvoorbeeld zou leren... om de kleur zwart te haten, of bang te zijn voor de kleur zwart... een kind is niet rationeel genoeg om na te denken. Die kan geen logisch... Die denkt heel logisch, maar die is niet rationeel. Dat moet nog ontwikkelen. De mentale weerbaarheid moet nog ontwikkelen. Het intellect moet nog ontwikkelen. Heel veel dingen moeten nog ontwikkelen. Dus als jij in die fase, waarin zij nog aan het leren en aan het ontwikkelen zijn... als je in die fase zeg maar, gaat leren om bang te zijn voor verschillende dingen... dan groeien ze op met een zwart puntje in hun hart. Voor altijd. Dat ze toch nog ergens bang gaan zijn voor dit of dat of zus of zo. Daar kun je niks aan doen. Als je kijkt naar wat de kinderen de afgelopen 20 jaar hebben geleerd. Bro, mensen kunnen wel ouwe hoeren over. Ja, videoclips zijn agressief en gewelddadig. Ja. Films zien we niks anders. In muziek horen we niks anders. Op televisie, op journaal horen we niks anders. Als die gasten in de politiek losgaan, horen we niks anders. De meest vreselijke dingen worden geroepen. Kinderen krijgen dat ook allemaal mee. Je groeit op, je krijgt nog steeds dezelfde geluiden te horen. Alleen nu begrijp je het wat beter. Maar je hebt het vanaf vroeger heb je het al meegekregen. Dus je gaat shit nu op een gegeven moment een plek geven als je 18, 19 jaar bent. Je denkt dat je het al snapt, toch? Dus, oh ja, klopt, maar ze moeten niet zo zeiken over Zwarte Piet, je weet toch? Ja, maar is toch niks mis mee? Het is niet omdat diegene echt zo denkt. Het is, hij weet niks beter, bro. Vanaf kind af aan heeft hij al gehoord. Je weet toch, die mensen gek, man. Hij weet niet. Dus in hoeverre is het eigenlijk je vijand? Niet. Niet. Alleen is een stukje... Je moet een beetje geduld toepassen op een gegeven moment. En dan komt wijsheid weer kijken, snap je? Ja, dat is lastig, bro. Is lastig. Als dingen jou raken, is het moeilijk om daar niet op een emotionele manier op te reageren. Het is makkelijk om een klap te geven, je weet toch? Het is heel makkelijk. Het is het makkelijkste wat er is.
Je noemt de straat naar je referentiekader. Hoe zie je... de ontwikkeling van hoe de afgelopen 20 jaar... in vergelijking met hoe jij opgroeide in Amsterdam-Noord naar nu. Wat voor verschillen zie je als je om je heen kijkt?
Ik zie dat er fucking veel mogelijkheden zijn tegenwoordig. Maar het lijkt alsof de mens steeds dommer en dommer wordt, man. Daar waar er zoveel mogelijkheden zijn... lijkt alsof we alleen maar voor minder en minder mogelijkheden gaan kiezen voor onszelf.
Ja.
Dus we kiezen nu eerder om een pad te bewandelen... waarvan je weet van dit leidt uiteindelijk naar de dood. Je weet toch?
Snelle geld.
Ja, weet je, het heeft wel meerdere factoren. Ik bedoel, het wordt aangesterkt door muziek, door videoclips, rappers die... Vooral dan diegenen die rappen wat ze niet zijn, je weet toch?
Ja.
Maar het wordt allemaal aangesterkt. Het zijn allemaal factoren die meespelen. En ik begrijp waarom mensen steeds dommer en dommer worden. Want laten we eerlijk wezen, als je nu zeg maar achterom zou kijken... Je kijkt naar hoe de wereld eruit ziet, ga je ook bij zelf denken... Ja, fuck that, man. Dat ga ik nooit kunnen veranderen. Ja. Terwijl... Ik denk dat we op een andere manier zouden moeten denken. Ik denk, als je de wereld om je heen, dus jouw eigen leefwereld... denk dat is iets wat je wel kunt veranderen. Als we het hebben over werelden, jouw leefwereld kun je wel veranderen. Ik denk als je op een andere manier zou leren redeneren, zou leren denken... het plaatje op een andere manier zou zien... zou je al best wel veel verschil in jouw eigen persoonlijke wereld zou kunnen maken. Als jouw leefwereld een zwarte wereld is, donker... Je bent alleen maar dezelfde soort mensen om je heen. Dezelfde soort informatie die je binnenkrijgt, et cetera, et cetera. Als jij een hele donkere kamer hebt, als je nu alle lichten zou uitdoen hier. En het is helemaal donker. Ook die andere kamer, alles helemaal donker. En we zien elkaar niet. We zitten naast elkaar, maar we zien elkaar niet. En ik steek één lucifer aan. Verlicht die heel die kamer. Op het moment dat jouw ogen gewend zijn geraakt aan het donker. En je steekt de lucifer aan, verlicht die hele kamer. Eén klein lucifertje. Verlicht heel die kamer. En wees die lucifer. Als jij ziet dat je om je heen alleen maar gasten hebt die denken aan geld of denken aan dit of alleen maar onzin, wees die lucifer. Laat zien dat het anders kan. Of weet je, laten we kijken of we die boys in de buurt, die kleine rat in de buurt, of we ze een beetje kunnen helpen. Weet je, ik ga natuurlijk geen namen noemen, maar ik ken een paar jongens die hebben pap. Snap je? Ja, niet verkregen op eerlijke manieren, maar weet je... Ik zie wel wat ze doen in de buurt, begrijp je? Niet in mijn buurt, maar ik zie wel wat ze doen in hun buurt. Begrijp je? Hoe ze armen helpen, hoe ze kinderen helpen. Weet je, er zijn gasten die gewoon serieus doekoe trekken voor jongens die... Weet je, ze helpen zo'n voetballer te worden, bro. Is misschien niet op de juiste manier verkregen, de financiële middelen, maar ik zie wel wat ze ermee doen. Ik praat het niet goed, Maar bro, ik kom van de buurt, bro. Ik kan iemand niet zeggen hoe die wel of niet zijn geld moet verdienen. Jij toch? Doe je ding. Je weet wat de risico's zijn, je weet wat het leven is, doe jouw ding. Maar als ik zie dat je er wel iets goeds mee aan het doen bent, kan ik alleen maar respect en liefde tonen voor dat, je weet toch?
Maar hoe heb jij, hoe heb jij dan de opkomst van social media bekeken hierin? Want je hebt het ook bijvoorbeeld erover dat er nu meer mogelijkheden zijn.
Ja.
Maar dat mensen ook dommer worden. En dat is eigenlijk, dat kan beide kanten kunnen door social media komen, ja, onder andere. Dus hoe heb jij die opkomst zelf meegemaakt en hoe heb jij ernaar gekeken?
Ik nam het niet serieus eerst, man. Gewoon totaal niet. Ik dacht, social media. Mensen letten nog meer op elkaar nu, je weet toch? Toen kwam er een fase waarin je op een gegeven moment zag dat mensen onzekerder werden door social media. Weet je, zelfmoord begon op een gegeven moment omhoog te gaan. Mensen werden meer gepest. En op een gegeven moment merkte je gewoon dat mensen heel onzeker werden. Op het moment, dan zijn we nu volgens mij zelfs nog steeds, we zitten volgens mij nog steeds in die fase, dat mensen aan de hand van hun likes hun zelfverzekerdheid gaan meten.
Ja, klopt.
Is best wel ziek als je er zo over gaat nadenken, ja, je weet toch? Dat je een soort van een gecreëerd iets de meet laat voor jouw zelfverzekerdheid. En weet je wat ik bedoel? Is best wel ziek eigenlijk als je zo over nadenkt. Dus het komt niet vanuit jezelf, het komt vanuit anderen. Wat anderen van je vinden.
Ik vind het enge van dat ook, dat eigenlijk in principe maar één guy het bezit. Eén persoon het bezit.
De eigenaar, bro.
Ja, gewoon Facebook.
Oh, ja.
Gewoon,
ja.
Facebook zo. Het is heel eng dat Facebook zoveel in hand heeft. Dat Facebook hebben, Instagram, WhatsApp.
Ja, maar, yo, weet je wat het is, broer? En dit is het mooie van alles, hè. Waardoor je eigenlijk ook ziet waar de werkelijke kracht zit. Wat is Facebook? Wat is Instagram? Is iets wat je kunt uitloggen, broer. Is niks. Is een middel. Jij bent degene die daar waarde aan hecht, of niet? Jij.
Klopt.
Op het moment dat jij veel volgers hebt, kun je op twee manieren kun je handelen. Je kunt het naar je hoofd laten stijgen. Mm-hmm. Ik ben die hele meneer. Ja, is goed, wacht maar, morgen ga je zien. Ga één keer op je bek, ga je zien wat er met die volgers gaat gebeuren. En ik ben benieuwd hoe zelfverzekerd je dan nog bent. Of je dan niet rare moves gaat maken, omdat je niet meer beter weet. Of je kunt op een andere manier zien. Dat is oké, ik heb een platform voor mezelf gerealiseerd waarin ik nu zoveel en zoveel volgers heb. Ik ben bezig om het verder uit te breiden, maar met wat voor doel? Ik denk dat als je als eigenaar van zo'n grote pagina gaat denken over de doelen die je kunt vastplakken aan jouw platform, ja, dan zit je op de juiste route en dan kun je echt toffe shit doen. Zonder jezelf te verliezen, zonder daar geld mee te verliezen of wat dan ook. Maar in ieder geval dat je er bepaalde doelen aan gaat vastplakken waar anderen wat aan hebben. Dat is uiteindelijk het algemene ding. Zorg gewoon voor het bij alles wat je doet dat iemand anders er ook gewoon wat aan heeft. Als je dat kan doen, bro, that's it. Ja. Je weet toch? Echt.
Ik raad mensen met social media ook gewoon aan om meer in de echte wereld te gaan leven, man.
Oh ja, man.
Als je af en toe je telefoon gewoon thuis laat, ja, of gewoon zo'n dingetje, en je gewoon beseft wat om je heen is, want dat doe je niet meer. Gewoon tegenwoordig loop je zo in.
Bro, mijn vrienden haten mij, hè. Dus ik heb je al 2 dagen niet gesproken, 2 dagen reageer je niet. Bro, 2 dagen, je telefoon is daar, bro. Ik zweer het. Nee. Soms, ik heb gewoon die momenten, ik denk, ik heb gewoon geen zin in die telefoon, bro.
Ik denk ook aan de andere kant, social media was opeens in onze, we hebben nooit een handleiding ervoor gehad, snap je? We hebben nooit, we zagen het altijd een soort geintje, weet je? Ja. Een beetje foto's plaatsen, een beetje elkaar.
Een grap.
Snap je? En nu zien we hoe impactvol het is. We hebben nooit een handleiding gehad van, je wordt dagelijks, bekijken het scherm. Als je dagelijks iets voor je ogen ziet, dan voedt het je eigen realiteit. Als jij alleen maar, bij wijze van spreken, PVV-fanpagina's gaat volgen. Ja. Je weet toch, je voedt je eigen haat, bijvoorbeeld.
Exact. Maar hoe echt wordt het? Hoe erg geloof je erin? Je
dat
gelooft
je
dat het de enige waarheid is, toch?
Ja. Ja.
Dat is de enige waarheid. De rest is allemaal gek. Ja. Dus kijk hoe ziek. Dus omdat jij kiest om je te laten voeden door een bepaalde informatiestroom, gaat het je zodanig vormen dat dat ook gewoon een absolute waarheid in jouw hoofd gaat worden.
Dit hebben we nooit. Dit is nooit op school geleerd aan ons. Nee. Weet je toch? Dit is ook nooit.
De tijd was er ook niet. We hebben ook nog het geluk dat we.
Wij zijn de enige generatie die beide hebben gehad.
Ja, wij zijn in de helft ingestapt. Maar ik heb een neefje van 12 die gewoon is opgegroeid met social media. Hij weet niks anders.
Ja. Maar ja, hij krijgt ook niet per se een handleiding. Niemand krijgt eigenlijk.
Ja,
toch,
maar omdat wij nog zeg maar die gedachte hebben van vroeger was het zo.
Ja, je kan gewoon zijn wat je wil, man.
Je hoeft niet met je echte naam en je echte gezicht te gaan als je niet wil. Je kan iedereen zijn wie je wil. Je kunt mensen doodsausen met al die filters. Die vrouwen houden je voor de gek. Iedereen houdt je voor de gek vandaag de dag. Weet je, en wat denk je dan van het feit dat je zeg maar met zo'n anonieme account kun je helemaal losgaan op iemand?
Ja,
dus dat duiveltje wat binnen in iemand zit, social media faciliteert dat.
Ja.
En het ligt echt aan jou wat je ermee gaat doen. Weet je, Het ligt echt aan jezelf. Van, laat ik me leiden daardoor? Laat ik dat duiveltje in me? Laat ik die negatieve kant of die, weet je, die viezerik die in iedereen zit, ga ik dat nu etaleren? Of heb ik die motherfucker onder controle? Je weet toch? Het ligt echt aan jezelf. Dus uiteindelijk, ondanks dat we niet zeg maar een soort van handleiding hebben meegekregen vanaf vroeger van oké, jongens, dit is social media, pas op, want hier kun je uitglijden. Ja. Hier kun je uitglijden. Maar weet je, doe je ding, maar I'm just saying, je weet toch? Hier is je lijstje, neem het serieus of niet. Maar het is wel interessant om te zien dat nu de generaties die zeg maar echt hebben geproefd van social media en succesvol of redelijk succesvol daarin zijn, dat zijn uiteindelijk wel degenen die handleidingen kunnen maken. Snap je? En ik denk dat dat degene zouden moeten zijn die ons moeten schoolen. Waarom zouden we moeten kijken naar een soort van systeem waarvan je eigenlijk zoiets hebt van, ja maar wacht even, als ik geen social media had gehad en ik was niet bekend geworden, had ik waarschijnlijk alsnog weinig aan dat systeem gehad. Waarom zou ik daarna moeten kijken voor hulp? Terwijl je eigenlijk zou moeten beseffen ten alle tijden van, ik ben die hulp. Alles wat ik tot nu toe heb geleerd, alles is zo'n beetje, geef het door aan iemand die niks weet. Het kleine beetje wat ik heb geleerd, geef dat in ieder geval door. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom wij hier überhaupt zijn. Je weet toch? Ja. Kennis die je leert, delen bro. Blijf gewoon delen. Dat is hoe je mensen laat groeien. Je weet
ja. Hoe kijk jij naar Defano als iemand die... Niet dat ik gelijk een hele verantwoordelijkheid...
Nee, maar ik hoor je, Ja.
Ja, we gaan op sowieso een hoekje drukken vandaag.
Nee, maar mezelf vind ik het sowieso belangrijk om... En dat ben ik ook zeg maar steeds belangrijker gaan vinden om... Maar je bent bezig met zelfontwikkeling en ik ben daar nu misschien bij zo'n spreken van een jaartje in. Van hé, je wil jezelf nog beter leren kennen. En ik merk wel gewoon dat het belangrijk is om je volgens ook dingen mee te geven, ook in jouw reis, zeg maar. En dat kan iets kleins zijn van, hey, lees wel eens een boek of zit minder op je telefoon. Maar zo begint het, denk ik. Dat je ze in ieder geval ook meegeeft van, hey, buiten dat ik een Louboutin draag. Ja, is leuk, maar er zijn ook andere dingen buiten dat. Dus ik ben het steeds belangrijker gaan vinden, man. En steeds meer aan het kijken van, oké, hoe kan je het grootschaliger aanpakken dan die message die je sowieso al doet op je story of whatever. Maar hoe kan je het misschien wel landelijk of de hele buurt of... Dus daar, ik ben nu een beetje in die fase, man. Van hoe kan ik mensen meer bijbrengen.
Dat is een interessante fase, man. Eén advies wat ik je kan geven als iemand die door die fase heen is gegaan. Kan jou vast vertellen, bro. Toch niet te snelle keuze maken, man.
Ja, ik hoor je.
En neem gewoon echt de tijd daarvoor.
Ja.
Echt, neem de tijd. Al duurt het 3 jaar voordat je echt weet van oké, dit is gewoon die route die ik wil gaan volgen. Neem die tijd, man. Tijd is niet van jou. Je hebt gekregen, dus neem het. Je weet toch?
Ja man, gelijk heb je man. Zeker. Ja man, inderdaad, want wat je zegt over tijd is gewoon ook heel belangrijk man. Ook gewoon voor, maakt niet uit, artiesten, kunstenaars, maakt niet echt uit. Maar ik heb gewoon vaak het gevoel dat mensen hun product uit willen brengen voordat het al 100% is. Snap je? Of dat ze het gevoel hebben van, hey, dit is het. Maar
haasten zichzelf.
Ja, haast jezelf.
Dat is ook waarom we nu zulke producten ook om ons heen zien, je weet toch? Het is, we zijn McDonald's geworden bro.
Juist, ja.
Ik zeg je eerlijk, vroeger als je ergens kwam en je zou zeggen ik ben een rapper, zouden mensen denken, rapper? Oké, wat doe je dan precies? Als je nu zegt rapper, denken ze, oh je bent ook zo'n clown, je weet toch? Snap je wat ik bedoel? Kijk, vroeger waren mensen bang voor rappers aan met je. Rappers waren degene die de stem van de onderdrukte naar voren brachten. Dus dat zouden ze dus van, oh oké. Sowieso als er een rapper komt, wordt dat niet live uitgezonden of met een delay van een aantal seconden, zodat we nog kunnen editen links en rechts. Dat was zeg maar het imago van de rapper.
Heb je dat vaak meegemaakt? Dat ze echt met de delays en... Ja, dat ze nog even snel...
Geluid die gewoon wordt weggehaald tijdens een interview en shit.
Oh, wauw. Als het te heftig... Okay.
Ja, als je dingen zegt waar zoiets hebben van... Dit willen wij niet op dit kanaal delen, je weet toch?
Ja.
Maar als je nu zeg maar als rapper ergens binnenkomt... Het is gewoon een heel ander beeld wat mensen erbij hebben, snap je? Entertainer.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ja. Of clown. Bij sommigen.
Ik denk dat tijd kost, man. Ik denk op een gegeven moment dat als we het hebben over de artiesten die nu heel veel invloed hebben en waar veel jongeren naar kijken zijn. Het is er net, ook pas net in de schoenen geworpen om het zo te zeggen. Ik denk naarmate je ouder wordt en misschien gaan de jongens ook ooit op een dag op een stoel neerploffen en een assie roken. En ook beseffen van, hé, wat doe ik nou eigenlijk?
Maar ondertussen heb je weet ik veel hoeveel mensen al zodanig beïnvloed dat ze ook al de verkeerde afslag hebben genomen, snap je? Ja. Wij hebben, kijk, weet je wat ook het ding is? En dat is eigenlijk wel het mooie van ouder worden. Alhamdulillah, ik ben geblest dat ik ouder mag worden, je weet toch? Maar wat ik nu wel kan zien als ik terugkijk naar de periode die ik heb mogen ervaren binnen in deze industrie, zeg maar. Met alle vallen en opstaan en alle rijlen en zeilen. Wat super interessant is ik kan nu wel terugkijken en gewoon zien hoe mijn doelgroep, die fans die toen de tijd kinderen waren, nu gewoon volwassenen zijn geworden. En gewoon zien in hoe hoedanig, zeg maar, niet alleen mijn tekst of mijn muziek, maar ook van alle andere mensen zodanig hebben beïnvloed dat ze gewoon in een bepaalde situatie zijn terechtgekomen in de toekomst. Ik ken jongens die vroeger heel veel naar die gangster shit luisterden. So, ja, maar die niet iedereen is. Het zijn jongens die niet rapten, maar gewoon dat was de muziek die zij luisterden. Maar waarom luisteren ze die muziek? Dat is die mindstate, dat is die soundtrack van je hoofd, Mattie. Dat is muziek aan het einde van de dag. Het is een soundtrack van de dag. Het is de waan van de dag. Vandaag voel ik me lekker, ik draai zo'n tune. Je weet toch? Morgen voel ik me kut, dan draai ik zoiets. Kijk hoe belangrijk muziek is. Wij snappen niet wat muziek werkelijk inhoudt. Het is een soundtrack van de dag, de waan van de dag. Dat is muziek. En als jij teksten hebt die de waan van de dag versterken, omdat jij daar gewoon zoiets van, nou ja, dat is toch wat werk, dus ik pak gewoon mijn money en dan don't give a fuck. Denk aan mijn eigen situatie, ik wil er ook op vooruit komen. Yeah, I can't blame you, je weet toch? Maar ik denk dat mensen een beetje onderschatten wat voor invloed je hebt, bro. Echt, al is het één persoon die je de verkeerde kant op stuurt, vriend. Ja, toch? Is lastig, man.
Ja.
Ik weet dat niet iedereen zo denkt, je weet toch? Ik ben gewoon zo iemand. Ik denk wel over dat soort dingen nog, man. Ik vind het gewoon moeilijk om dat niet in acht te nemen, als het ware.
Maar misschien is het ook iets, ja, inderdaad, zoals ze zeggen, wat met de tijd komt. Wat, op welke, ja, misschien heb je niet een specifieke leeftijd, maar vanaf wanneer begon deze, ja, deze mind die je nu hebt een beetje bij jou te borrelen? Want misschien was, ik weet niet, misschien was het wel vanaf je jeugd, maar misschien ook wel helemaal niet. Zoals je in je jeugd een heel ander persoon. Dus vanaf wanneer is het voor jou en wat was die, dat cruciale ding dat jou ook anders heeft laten denken? Zeg maar?
Die klappen, man.
Oké, ja.
Die klappen die ik heb gekregen de afgelopen jaren, die hebben mij, wat ik je toen straks ook zei van humble.
Ja.
Je leert bescheidenheid, je leert wat bescheidenheid echt is in alle lagen. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste was. Toen ik op een gegeven moment op een punt terecht kwam, ik bij mezelf dacht van, oh shit, ik ben weer terug bij stap 1, je weet toch? Tenminste, ik sta weer op nul. Ik moet bij stap 1 weer gaan beginnen. Ik moet weer opnieuw gaan. Toen kon ik twee dingen denken. Ik kon twee richtingen opgaan met mijn gedachtegang. Ik kon bij mezelf denken van, oké, weet je, ik ga gewoon erin zoals ik het vroeger ook had gedaan. Gewoon fuck it. Wah. Of ik kan nu op een andere manier gaan denken. En het is, hoe vaak zeggen we tegen onszelf van, ah, maar die had ik maar een tweede kans. Kon ik het maar opnieuw doen, je weet toch? Eigenlijk is dat precies die situatie, man. Want je begint weer opnieuw aan een route die je al hebt genomen. Je kunt het zien als een tweede kans.
Ja.
Maak je dezelfde fouten, ja of nee? Snap je? Want je gaat weer die route bewandelen. Dus hoe ga je dat nu doen? Ga je het nu doen met een groter doel? Of ga je het nog steeds doen voor je motherfucking zelf en denk aan je doekoe en, ja, toch, ik ga renteneren op een vroege leeftijd.
Ja.
En het is goed zo. Ik heb gekozen voor die andere. En het is wat doen met een groter doel daarachter. Omdat vroeger deed ik dat sowieso alleen dan een beetje onbewust. Het was meer het ventileren van gevoel. En je weet toch, de feitjes die ik kende, zeg maar, zoveel mogelijk mensen proberen wakker te schudden en gewoon, ja, trappen tegen het establishment als het ware. Tegen de, je weet toch, de regerende orde. Dus dat was een beetje die mindstate van toen. Maar nu, ja, nu is het anders, man. Nu is het een beetje meer doordacht van, oké, okay, weet je, welke lessen heb ik geleerd in het leven? Belangrijke lessen waarvan ik weet van dit is waar je gewoon als persoon wat aan hebt, als karakter, als personage, heb je er ook gewoon wat aan. Die lessen deel ik ten eerste, dat vind ik veel belangrijker dan politiek of maatschappelijke dingen. Gewoon persoonlijke shit, bro, waar jij gewoon wijzer van wordt, je weet toch? Hoe gaat iemand met pijn om? Wat moet je met pijn doen, je weet toch? Deel met mensen, bro, deel gewoon jouw persoonlijke ervaring. Ik heb niks te verbergen. Van mij, je mag met mij meekijken, vriend. Het goede en het slechte mag je met mij meekijken. Je mag naar me wijzen, je mag lachen, bro. Don't give a fuck. Zolang je maar leert. Dat is hoe ik ben gebouwd. Je weet toch, kijk, lach, leer. Of kijk, wees stil, luister en leer. Wat jij wil. Maar ik ben hier. Kijk, leer, Mattie. Leer gewoon. Ja. Leer van mijn goede dingen, leer van mijn slechte dingen. Leer van mijn fouten, leer van mijn goede keuzes. Maar leer. En dat is wat ik nu ga doen. En nu gaan we gewoon dingen neerleggen. Doe ermee wat je wil, hou. Degene die willen kunnen meelopen. Degene die niet willen, maar die blijft daar rondjes draaien. Je weet toch, doe je ding. Alleen maar liefde.
Ja.
Ja.
Ben je naar Marokko verhuisd?
Ja.
Ik zag je laatst even in een spazing eruit gooien van ik zit er serieus aan te denken om echt...
Ja, maar ik wil eigenlijk echt gewoon weg uit Nederland, man. Maar aan de andere kant weer niet. Het is een dingetje, man. Ik weet het echt niet aan. Shit,
ja, aan het einde van de dag zit je wel vast hier. Je gevoel zit vast in Nederland.
Ja, ik kan echt wel in Marokko leven als ik wil, maar...
Ja, maar je gaat...
Er is onafgemaakt werk toch, of zo. Ja. Ik weet niet wat het is, bro. Het is een soort van gevoel wat tegen me zegt. Nee, je bent nog niet klaar hier. Je moet nog wat doen.
Mm-hmm.
Nederland, vriend. Je moet daar zijn. Ik weet niet waarom. Maar je weet toch.
Maar hoe zou je dan naar iemand kijken die zegt van... Oké, je zegt dat je Nederland zo haat, maar je bent er nog steeds. Ga dan weg. Bij wijze van.
Ja, weet je, met zulke mensen hou ik het heel kort. Je weet toch? Jij hebt ook niet, kunnen bepalen waar je geboren was, uit wie je kwam. Je weet toch? Je bent geboren, grap. Ik ben geboren. Je weet toch? Jij bent geboren hier op Amsterdams grond. Ik ook. Ik ben een Amsterdammer, geboren, getogen. Ik heb overal een beetje gewoond, overal. Overal wel geweest, heel veel dingen gezien. Maar uiteindelijk, ik denk, en dat is weer het leuke van de psyche van de mens. Daar waar jij de meeste herinneringen hebt, is thuis. Snap je? Dat is dan, alle tijden zal het je thuis zijn. Daar waar jij de meeste herinneringen hebt liggen. Niet eens vrienden of familie. Maar daar waar je de meeste herinneringen hebt liggen. Dat is, het zal altijd thuis aanvoelen.
Denk je dat meer mensen met een Marokkaanse achtergrond met deze gedachten spelen?
Ja. En ik denk ook dat als Marokko wat makkelijker was geweest, zeg maar, om echt iets op te bouwen als Nederlandse Marokkaan. Dan, ik weet zeker dat heel veel mensen dan überhaupt al gewoon terug waren gegaan om iets op te zetten voor zichzelf. Met als gedachtegang de terugkeer. Ja. Ja. Marokko is interessant, bro. Het is een heel interessant land om in te investeren. Als je hebt, of het nou vastgoed is of wat dan ook. Het is een heel interessant land om in te investeren. Er zitten heel veel mogelijkheden in. En alles begint net, maar de muziekscene in Marokko is ook booming. Het is aan het knallen nu. Weet je, gasten maken ook gewoon een pap nu daar. En dingen gaan lekker, maar Marokko is super interessant. Het is echt super interessant. Het is ook nog eens de poort naar Europa. Dus als jij op het gebied van ondernemerschap daar wat zou willen doen, kun je prima als brug fungeren tussen Afrika en Europa. Je kunt heel veel dingen doen, bro. Mogelijkheden zijn oneindig in principe daar.
Ja.
Dus dat is wel iets wat mij echt aantrekt om naar Marokko te gaan. Maar wat ik je zeg, man, ik ben nog niet klaar met deze reis, man. Ik moet nog wat dingen van me afschrijven, ik moet nog wat doen. Ik weet niet wat precies, de tijd zal het me leren, man.
Ik zie steeds meer, zeg maar, dat mensen met van een land van herkomst teruggaan en daar investeren en dingen doen. Ik was in december in Ghana, heel veel jongens uit de UK met Ghanese achtergrond daar echt bezig zijn om dat land, zeg maar, echt weer een structuur te geven, op te bouwen. Ja. Ze willen het een toeristisch land maken. Nee, je ziet in Marokko ook, zie je Turkse jongens, zie ik heel veel dingen in Turkije doen. Ja. Hotels bouwen en shit. Dus ik denk dat het wel echt een ontwikkeling is wat echt nog meer gaat gebeuren, zeg maar.
En wat misschien ook meespeelt, psychologisch dan, bewust of onbewust, is het feit dat je daar wordt gewaardeerd.
Mm. Ja.
Dat is een gevoel wat je hier niet vaak krijgt.
Ja.
Je zal het misschien van je achterban krijgen, van je fans, als je die hebt, of, weet je. Of van de mensen om je heen, persoonlijk, van, weet je. Maar over het algemeen, je wordt in Nederland niet echt gewaardeerd. En met alle respect naar de Nederlanders toe. Ik heb genoeg Hollandse vrienden. Ik heb het niet over dat soort type mensen. Ik heb het meer over, toch de Henk en de Ingrid en dat soort figuren. Je wordt niet gewaardeerd, bro. Kijk, wat heel lang aan mij heeft geknapt is, waarom zou ik dat moeten accepteren? Waarom zou ik moeten accepteren dat jij rondloopt met de gedachte dat ik minder dan je ben? Wie de fuck ben jij? Heb jij gedragen wat ik heb gedragen? Heb jij geleden hoe wij hebben moeten lijden? Niet om zielig te doen. Er zijn mensen die duizenden malen erger hebben. Maar het gaat erom dat jij je verheven voelt boven iemand, terwijl je niet eens een fractie van de route hebt bewandeld van die persoon. Je draagt geen eens een fractie van het gewicht wat die persoon draagt. Puur en alleen omdat zijn huidskleur anders is dan die van jou. Puur en alleen omdat zijn naam anders is dan die van jou. Er zijn zoveel dingen waar wij vanaf kinds af aan al mee moeten lopen, die je vormen, maar als kind heb je het niet door. Want je bent niet rationeel. Maar je draagt het gewicht, draag je wel. Dus wij lopen al met extra gewicht zonder dat je het door hebt als kind. Shit fokt je op. Je maakt eerder verkeerde keuzes. Je gaat eerder verkeerde vrienden hebben. Je komt uit een bepaalde wijk waarin er hele andere normen en waarden heersen. Je loopt dus uiteindelijk op lange termijn een bepaalde achterstand op. Want later in het leven denk je van, hey fuck, ik moet anders zijn met deze mensen, man. Ik moet anders gedragen, ik moet anders praten, ik moet andere keuzes gaan maken. Maar dan ben je al zoveel jaar verloren. Er zijn zoveel dingen die, zeg maar, meespelen, zoveel factoren. Tot op de dag van vandaag. Je bent een volwassen kerel. Je kunt dingen om je heen of langs je heen laten glijden. Kan. Maar het feit dat die dingen nog steeds op je worden afgevuurd. Elke dag. Zo iemand die zo'n tasje wegtrekt. Bro, ik ben 37 jaar, vriend. Als een vrouw nu nog steeds dat tasje voor me wegtrekt, denk ik ook bij mezelf nog steeds van, serieus? Serieus gewoon? Het doet toch nog wat. Ook al heb ik zoiets van, whatever. Maar het feit dat je dat soort dingetjes maar elke dag bij je moet dragen en iemand anders die dan, zeg maar, aan de andere kant van die tafel zit, die kijkt dan soort van op je neer van, nou ja, die voelt zich verheven. Denk bij mezelf van, jongen, echt. Je zou niet eens 3 seconden in mijn wereld kunnen overleven, dan voel jij je verheven, je mogol. Op wie kijk je neer? Weet je, dat soort types, die kunnen mij nog wel eens, ja, toch, van mijn plek af laten stappen, je weet toch, om verkeerde keuzes te maken, ik weet het niet, man. Ik kan er gewoon niet tegen. Je weet toch, iemand die zich verheven voelt boven een ander. Iemand die, weet je, puur en alleen omdat je bent wie je bent of hoe je eruit ziet. Of, weet je, het is een rare mentaliteit, bro.
Hoe kijk je dan naar dingen die nu langzaam aan het veranderen zijn, zoals Zwarte Piet? Kijk je daar...
Is mooi, man. Die ontwikkelingen zijn mooi. Ik vind het alleen jammer dat het zo lang duurt. Ik bedoel, shit is nu wel duidelijk. Snap je wat ik bedoel? En om straight met je te zijn, hè. Ik heb nooit issues met Zwarte Piet gehad. Terwijl ik wel bijvoorbeeld iemand ben die heel erg veel heeft ingelezen over de black struggle, om het maar even zo te zeggen. Vanuit slavernijtijd. Vanaf vroeger vond ik het al super interessant. Maar ik had nooit naar Zwarte Piet op die manier gekeken. Maar toen ik op een gegeven moment zag hoeveel mensen daar last van hadden...
Hoe lang is dat nu? Of is dat recent? Of is dat...
Eigenlijk sinds dingen, man. Sinds Jerry. Zeg maar dat hij echt... demonstraties begon te doen, dat het echt een beetje nieuws begon te worden en zo. Toen had ik zoiets van, oh shit. Terwijl ik had al dingen samen met die jongens al gedaan. Ik had wat demonstraties waar we samen waren. Een Malcolm X ding waar ik ook had gesproken. Dus ik was altijd wel een beetje actief links en rechts, zeg maar. Maar ik had me nooit met dat onderwerp bezig gehouden. Zwarte Piet was nooit in mijn achterhoofd gekomen dat het iets zou zijn waar... Totdat ik op een gegeven moment dat soort dingen begon te zien... Kijk, en dan is het, dan begrijp ik weer, dan verlies ik heel veel mensen weer. En ik ben mezelf van, maar als er zoveel mensen zijn die last hebben van iets, laat het. Blijkbaar hebben mensen er last van, bro. Laat het. What's the problem? Je weet toch? Er is geen probleem daar. Laat het. Mensen vinden het niet leuk. Ja. Ze hebben er probleem mee. Er is een hele geschiedenis wat hier nog achter schuilt. Er zijn heel veel negatieve connotaties die je kunt plaatsen eronder. Laat dat ding, bro.
Ja, maar dat is dus het probleem. Die negatieve connotaties kunnen die groep, kan die groep, of de meerderheid tenminste, niet plaatsen. Dus ze zien het probleem niet. En ze hebben zoiets van, we leven in een democratische wereld of democratisch land.
Ja, dat
het is de, tussen aanhalingstekens, minderheid die het kut vindt. Ja. Dus hoezo moet...
De meerderheid zich aanpassen en blablabla.
Precies,
bla, bla,
en dan ook nog...
Het onderwerp menselijkheid verdwijnt op die
manier. Ja, precies.
Er zijn mensen die het niet leuk vinden. Een hele grote groep mensen.
Ja.
Moeten we serieus de statistieken erbij gaan halen, dan gaan we het nooit winnen. Want we zullen ten alle tijde een minderheid zijn. Dus niet, kijk, ook een leuke was konijnen. Het is niet dat wij overmorgen meer mensen zijn dan... Weet je?
Nee.
Dus, ja, ik weet niet, maar het is gewoon apart om ook te zien hoe we zelf ook gewoon toestaan, je weet toch? Waarom gaan we in discussie eigenlijk met iemand waarvan je weet van dit is een idioot eerste klas? Waarom kiezen wij ervoor om toch nog in discussie te gaan? Waarom moeten we toch nog een reactie plaatsen? Want diegene raakt jou. Hoe je het ook wint of keert, je weet dat het een Mogol is. Nou ja, met alle respect naar mensen die geestelijk gehandicapt zijn. Ik heb het niet over dat soort dingen, maar gewoon een idioot, een ezel eerste klas. Je weet dat er geen intellect in zit. Je weet dat iemand is die spreekt vanuit een bepaalde gedachtegoed, gedachtegang, wellicht een racist tot in de kern. Maar toch kies je ervoor om met diegene in gesprek te gaan, puur en alleen om het feit dat diegene je toch nog weet te raken. Met een smerige opmerking of met iets wat je ego krenkt of iets in ieder geval. Hij weet je toch te raken. En dan ga je erop reageren. Terwijl wij zouden eigenlijk voor onszelf al op een niveau moeten zitten, dat we een soort van afstand kunnen kijken naar de tafel. Wat ligt er hier allemaal? Kijk, op het moment dat ik zo zit, kan ik alles wel zien. Maar het lijkt alsof ik echt... Ik zit in het veld. Maar op het moment dat ik omhoog ga en heb ik wat meer overzicht. Ik kan kijken naar wat hier allemaal op tafel ligt. Ik kan makkelijker schuiven. Ik kan dingen wat ordenen. En zo moet je zeg maar naar dit soort situaties kijken. Als we kijken naar de Zwarte Piet discussie. Nederland is een land, bro. Wat ga ik tegen je zeggen, man? Er zijn heel veel mogelijkheden hier. Het kan in potentie een van de leukste landen zijn om in te leven. Je weet toch? Als ik terugga naar de gulden tijd. Ja, Nederland was dat ding. Maar tenminste Amsterdam, broer. Was dat ding in die tijd. Je weet toch? Het was heerlijk vertoef hier. Dat kan ik je vertellen. Maar in potentie heeft Nederland, zeg maar, omdat we met zoveel verschillende culturen hier zitten. En tegenwoordig ook zoveel culturen dominant zijn in zoveel verschillende stromingen. Kijk naar voetbal, vechtsport, muziek vooral. Weet je? Maar ook gewoon in heel veel verschillende facetten van het leven zijn gekleurde mensen gewoon actief op niveau. Dus er zijn heel veel dingen waar we naar kunnen kijken die super positief zijn. Maar toch blijven we hangen in het negativiteit. Waarom blijven we hangen in de negativiteit? Ten eerste omdat er gewoon een ongelooflijk groot verdienmodel achter gekoppeld is. Ik hoef je niet uit te leggen hoeveel ze pakken op views en op streams als het gaat om online gewoon, van Telegraaf tot noem het allemaal maar op. Er zit gewoon een ongelooflijk verdienmodel achter woorden als Zwarte Piet, Islam, Marokkaan. Weet je, er zit gewoon zoveel dingen daarachter. Het is money.
Ja.
Dus er zijn gewoon heel veel mensen die zijn erbij gebaat om dat soort discussies eindeloos door te voeren. En mensen zodanig af te remmen in verandering, dat ze daar gewoon in die hele fase voordat mensen echt eroverheen zijn. Dat er echt geen zwarte pieten meer zijn. Dat ze ondertussen zoveel geld hebben gepakt. Alleen maar omdat het zo langdradig blijft doorgaan. En kranten vol worden geschreven. En programma's en discussies. En ja, roepen Sylvana Simons maar weer. Zet hem maar daarop. En ondertussen kijkers, views, doekoe pakken. Machine draait nog steeds. Geld. Terwijl mensen steeds meer tegenover elkaar gaan staan. Denk bij mezelf, is dat dan echt de moeite waard om anderen hun zak te vullen? Moeten wij tegenover elkaar gaan staan? Is dat serieus het niveau waar we nu op zitten? Het denkniveau waar we nu op terecht zijn gekomen? Niemand ziet dit meer, dat er gewoon money wordt verdiend. Dat zeg maar de essentie is. It's like, nobody can see it. We zijn hier gewoon beland op dit niveau. We gaan nu echt vechten met elkaar gewoon. Met iemand anders daar geld wil verdienen. Zijn we daar echt beland nu? 2020. Daar waar we zoveel technologieën hebben. Het niveau van het leven zogenaamd zodanig verhoogd zijn dat we nu op een punt zijn beland. We gewoon fysiek met elkaar in gevecht willen. Vanwege een politieke discussie of iets dergelijks. Ziek, man. Maar ja.
Als je zou kunnen richten op de jongere generatie die niet per se die kansen in Nederland ziet. Wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
Nummer 1, man, broer. Nummer 1. Kijk eerst gewoon naar jezelf, man. Voordat je wilt reizen, reis binnen in je hoofd. Je weet toch? Ga die reis aan in jezelf. Die ontdekkingsreis in jezelf. Dat is nummer 1, man. Waar liggen mijn talenten? Waar liggen mijn kwaliteiten? Wat wil ik echt? Je weet toch? Wie ben ik? Durf in de spiegel te kijken. Die spiegelconfrontatie is een van de misschien wel het belangrijkste wat je ooit in je leven gaat doen. Überhaupt. Als je oudere mensen spreekt, dan zeggen ja, ik heb spijt van 1 ding. 9 van de 10 gaan zeggen, ik heb spijt dat ik niet eerder de juiste keuze heb gemaakt. Maar hoe maak jij een juiste keuze, broer? Door jezelf te kennen, vriend. Dat is de logica daarachter. Ken je jezelf, dan weet je wat de juiste keuze is. Of je hem maakt of niet, is een tweede. Maar het gaat erom dat je het weet. Je moet het zien. Je moet zien wat de juiste keuze is en zien wat de onjuiste keuze is. Je moet het kunnen zien. En om dat te kunnen zien, moet je jezelf kennen. Je moet weten wie je bent. Je moet weten waar je naartoe wil. Want dan kun je, weet je, kijk, als jij een einddoel hebt, dan weet je in ieder geval, oké, er zijn 4, 5 routes die ik nu zo kan bedenken uit mijn hoofd om bij mijn einddoel te komen. De een is een beetje zo, de ander is een beetje zo, maar deze is een beetje recht, netjes, als een schone route. Snap je? Als ik met hem ga praten, met hem, en ik ga een paar andere mensen om advies en tips vragen, kan ik misschien wat andere routes eraan gaan koppelen die misschien eventueel beter voor mij zouden kunnen zijn. Maar je hebt in ieder geval veel meer routes naar jouw eindbestemming.
Ja.
Omdat je een beetje kennis opzoekt voor jezelf, met jezelf, bij jezelf, maar ook bij anderen. Maar je hebt een mensheid waar gewoon 9 van de 10 mensen zoiets hebben van, oh, dat is de einddoel, ja, ik ga. En ze gaan gewoon. En ze kijken niet naar, hoe kan ik het beste bewegen daar naartoe? Je kunt het zelfs terugvinden in de muziekindustrie, beginnende rappers. Bro, worden deals getekend waarvan je denkt van, wauw, man. Je weet toch? Je weet niet waar je handtekening op gezet, broertje. Maar je ziel is gone.
Ja, terwijl
of je product is gone.
Terwijl je eigenlijk vele zweefslagen al zijn genomen door anderen. Dus waarom?
Waarom? Waarom doe jij dat? Leer van anderen, bro. Shit is al gedaan voordat jij kwam. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hoeft niet. Maar wat ik je zeg. Als je niet nadenkt en je kent jezelf niet, je gaat niet op onderzoek uit om die kennis overal vandaan te plukken, dan ga je weer terugvallen op een fout die 100.000 voor jou al hebben gemaakt. En dan ga je weer achteraf denken, fuck, waarom?
Ja.
Waarom?
Wat is op dit moment jouw einddoel?
Uitgroeien tot iemand die kan laten zien dat hij vanuit een hele slechte startpunt zichzelf zodanig heeft weten te veranderen. Dat hij iemand is geworden die positiviteit heeft achtergelaten in plaats van alle negativiteit die hij heeft gebracht. Ik wil gewoon een voorbeeld worden van dat het anders kan. Dat is het eigenlijk een beetje, man. Gewoon, je weet toch, als je mijn verhaal gaat volgen, dan zie je van, oh shit, hij was echt daar. Maar kijk wat je ervan kan maken, je weet toch? Maakt niet uit hoeveel slechte dingen je hebt. Je kunt er altijd wel een soepje van maken, je weet toch? Als je er niet een rijst van kan maken, kan je er een soepje van maken. Maar je kunt er altijd iets van maken. Je hoeft de pan niet te laten verbranden met niks. Dus ja, dat eigenlijk, man. Ik
kijk ook,
hoop gewoon dat ik een goed mens word. Ja, man.
Goed.
Survival kitchen, je weet toch?
Jij leek me iemand die goed kon koken, man. Een restaurant heb je gehad, toch?
Ja.
Maar kookt u daar zelf in? Of was het
nee.
In Nederland of Marokko?
Ja, nee, in Nederland.
Ja? Kreeft, bro.
Ja, specialiteit was kreeft.
Ja? Zo, waar?
In Rotterdam.
Ja?
Ja.
Lijp, man. Ja, alleen, ja. Zelf?
Ja, met een mattie van mij, ja.
Gek, man. Hoe heet het?
Ik vind het leuk, man. Eten vind ik leuk.
Oh, is het nog steeds?
Nee, helaas niet meer, man.
Hoe heet het?
De Red Lobster.
Oh, of zijn er gewoon meerdere? Nee, maar de Let Up klinkt bekend, maar misschien zijn er meer.
Er was maar eentje in Nederland. Die was
ik kan me ooit herinneren dat Winnen daar ging eten en erover had gepost van...
Oh, serieus?
Toen had ik zoiets van, oh shit, Appa heeft een restaurant.
Ja, dat was een leuke tijd.
Hoe lang is dit terug?
Voor ik naar Marokko ging, voor een jaartje of zo, was het 2015, 14, zoiets.
Oh, oké. Okay. Ja. Gek, man.
Wat mogen we verwachten om dat einddoel van je te bereiken, zeg maar?
Ik ga nu gewoon, ik ga weer verhalen delen. Weet je, in muziek en videoclips probeer ik gewoon mensen wat mee te geven. En waar ik nu eigenlijk heel benieuwd naar ben, ik ben nog een beetje roestig hoor, voor mijn doen... Is het niet eens het beste werk wat ik kan leveren? Want ik ben zo lang ben ik eruit geweest dat ik. Je weet, schrijf
is... Heb je nul geschreven in die tussentijd?
Heel sporadisch, man. Okay. Maar wat ik heb geschreven is altijd gelijk raak. Je weet toch? Ja. Dat is het met mij. Ik ben niet iemand die doelloos gaat schrijven en shit. Dus als ik zoiets heb van: oké, dit is iets wat ik graag zou willen delen. Mm-hmm. Want het is iets wat, weet je, wat echt op mijn hart ligt of op mijn tong. Je weet toch? En dan ga ik daarover schrijven. En ik ben niet iemand die echt houdt van herschrijven en zo. Het is nooit mijn ding ook geweest. Ik pak het, ik neem het gewoon op en het is wat het is. Ik heb aardig wat tracks gemaakt door de jaren heen, zeg maar. Dus om het jaar misschien 1 of 2 tracks toevallig even opgenomen. Ja, dat een beetje bij elkaar zo. Een paar nieuwe nummers gemaakt. Ik denk een stuk of 12 nummers of zo nieuw gemaakt in een weekje tijd.
Eén bobbeling, okay.
Nog niet, maar ik hoorde er zit een FT met, ik ga geen namen noemen, Bobbeling Remix.
Ja, wordt hij weer gekild.
Maar is het gewoon een moord af en toe?
Fatou man, Fatou man.
Oh my god.
Oh my god. Fatou man.
Maar ben je gewoon op gevoel die dingen aan het creëren? Of wil je, is er een moment dat je zoiets hebt, oké, ik ga mezelf even een soort van opsluiten.
Nou, nu is het op gevoel geweest, zeg maar. Ik denk als ik door deze fase heen ben... Kijk, nu wil ik echt wat gaan vertellen met die EP die ik heb gedaan. Het zijn wel echt nummers waar een verhaal achter zit. En er komen ook... Er komen heel veel toffe dingen komen er ook bij. Ik heb bijvoorbeeld voor elk nummer... Elk nummer is een apart verhaal als het ware. En elk verhaal heeft een videoclip... wat dat verhaal zeg maar gaat vertellen op een andere manier weer. Maar het is nog steeds dezelfde kern, dezelfde boodschap... alleen op een andere manier. En ik heb kledingstukken voor elke track die zeg maar, het verhaal ook weer op een andere manier gaan vertellen. Okay. Ik ben meer bezig met oké, op wat voor soorten manieren kan ik verhalen vertellen. Kleding is iets, heel veel mensen zijn heel erg bezig met kleding. Uh-huh. Dus ik weet, het is een belangrijk ding. Als je mensen wil bereiken, kleding is sowieso iets interessants. Wat ik nu ga doen is kleding uitbrengen met een verhaal. Dus je gaat een design zien waar een verhaal achter zit. Je gaat het verhaal lezen of horen of whatever. En dan ligt het aan jou. Ga jij hier supporten of ga je het niet supporten? Je weet toch? En een deel van de inkomsten gaan standaard gewoon naar goede doelen. Weet je, en niet de standaard goede doelen zoals een UNICEF of een weet ik veel wat. Het zijn gewoon dingen hier in Nederland, bro. Je gaat gewoon zien hoeveel mensen gaan die weinig hebben bij de voedselbank of wat dan ook. Gewoon zulke dingen, man. Of kleine boys, als we een klein budgetje kunnen fixen, dat we iets voor ze gaan doen. Leer ze film maken of iets. Je weet toch? Geef mensen gewoon tools. En dat is een beetje hoe ik nu mijn handel wil gaan drijven, als het ware. Dus bij alles wat ik ga uitbrengen, ten eerste is het een verhaal wat je gewoon meegeeft aan de mensen. Aangezien ze toch consumeren, geeft ze dan ook gelijk een verhaal wat ze wat aan hebben. En met de inkomsten hopen dat we kunnen investeren in mensen een beetje vooruit brengen, je weet toch? Dus okay. Dat is het.
Mooi man.
Gods wil.
Inshallah, inderdaad man.
We gaan het meemaken man, ik ben super benieuwd.
Ja, ik ook.
You know, I mean my.
Als je nu doodgaat, ben je tevreden?
Nee.
Oké.
Okay. Ik ben bang voor de staat waarin ik sterf. Ja, ik hoop dat ik een goede moslim ben, een goed mens. Mm-hmm. Op het moment dat mijn dag daar is, je weet toch? Okay. Dat is het belangrijkste.
Is er iets in dit interview waarvan je of had gedacht dat het misschien nog gesteld zou worden, een vraag die gesteld zou worden, of dat je had gehoopt nog gesteld zou worden?
Nee, eigenlijk.
Of
ik weet niet, man.
Eigenlijk met nul.
Nee, ik heb dit programma gewoon een paar keer gecheckt, een paar van die gesprekken die jullie hebben gevoerd. Ik vond het wel tof. Ik dacht bij mezelf. Ten eerste vind ik het sowieso belangrijk dat zulke platformen er zijn. En ik ben vooral heel benieuwd waar het naartoe gaat groeien met de tijd en welke richting jullie ook gaan nemen, weet je. Daar ben ik ook super benieuwd naar. Want ik bedoel, als je het alleen maar met rappers moet gaan doen, is de inhoud niet echt
te vinden. Daar zijn we nu, dat zie
je. Ja, daarom. Ja, ik ben gewoon vooral benieuwd naar de ontwikkeling. Want ik probeer altijd in iemand anders' schoenen te staan als ik toch iets wil begrijpen of wil kijken wat de mogelijkheden voor zo iemand zijn. Met een programma is dit, bro, ik zeg je eerlijk, binnen die hip-hop scene van nu, dit zou best wel een dominante factor kunnen gaan worden. Als de kaarten goed worden uitgespeeld, zou dit best wel een dominante factor in de scene kunnen worden. Dat betekent dat je best wel invloed gaat kunnen uitoefenen. Ik ben benieuwd, man. Ik ben heel benieuwd wat voor mensen dan op een gegeven moment aan tafel gaan zitten. Ik ben benieuwd waar jullie naar gaan evolven als programma. Je weet toch?
Wie zou jij aan tafel willen zien?
Bij jullie?
Ja.
Zal ik eens zeggen wat mij echt super tof lijkt? Het lijkt me echt een keer tof om gewoon mensen aan tafel te hebben. Dat je gewoon aan tafel hebt met een aantal verschillende denkers. Verschillende denkers in de zin van mensen die gewoon in principe tegenover elkaar staan qua overtuigingen. Je weet nog niet per se geloven of zo, maar gewoon echt...
Rechtse mensen en linkse.
Bijvoorbeeld. Weet je wat het is, bro? Wie is jullie doelgroep? Over het algemeen. Je hebt inzicht, toch?
14 en 24 jaar. Dus Randstad.
Jongeren.
Ja.
Als je dat soort... Als je zo'n doelgroep, zeg maar... Dit soort gesprekken kunt meegeven. Kijk, iedereen maakt zijn eigen keuzes, toch?
Hmm.
In het leven. Je gelooft hem of je gelooft hem. Dus hij denkt dat groen geel is. Jij zegt nee, groen is groen. Ik als kijker kan met jou meegaan of ik kan met jou meegaan. Afhankelijk van mijn interesses, van mijn kennis, van mijn... Weet je? Maar het feit dat jij iemand een keus geeft met een programma als dit... is al invloed uitoefenen. En dan kun je nog een tweede stap gaan maken. Dan kun je met die doelgroep zelf in gesprek gaan. Je kunt bij wijze van... Ik ben gewoon hardop aan het nadenken. Mm-hmm. Het is niet dat ik een heel format voor je heb klaar liggen. Mm-hmm. Dan mag gewoon even hardop nadenken. Stel je hebt zo'n een programmaatje online gegooid... dat je gewoon een leuk debat aan tafel hebt gehad. Of het nou ergens anders is of hier, whatever. Maar je hebt een leuk debat aan tafel gehad. Die shit is gaan leven online. Het wordt opeens gedeeld. Je ziet die shit gewoon viral gaat. Oké, blijkbaar voor dit soort content is er ook een hele andere wereld. Ik zou het persoonlijk heel tof zien... om een keer een debatavond van... onze eigen mensen, bro. Onze eigen jongens. Heb ik niet over getint of wat dan ook. Maar gewoon meer van... Weet je, jongens van de straten, bro. Jongens uit de industrie die gewoon weten wat arm is. En weet je, die gewoon weten wat is. Snap je? De Bali heeft bijvoorbeeld... Op het Leidseplein bijvoorbeeld... Vaak van die avondjes die ze organiseren. Dit, dat.
Ja.
Maar waar zijn die van ons dan? Zij praten over ons. Waarom praten wij niet eens over onszelf? Mm. Waar zijn wij? We hebben rappers, we hebben artiesten, we hebben camera's. We hebben alles tot onze beschikking en we doen geen moer. We doen alleen maar shit wat goed voor onszelf is. We doen niks wat belangrijk is voor het grotere plaatje. Terwijl alle middelen zijn er, de platformen zijn er, alles is er. We hebben powerplayers in de industrie zitten die lijken op jou of mij. Die hebben we inmiddels. We hebben mensen die een aantal sleutels in handen hebben. Die hebben we inmiddels. Waar wachten we eigenlijk op? I don't know. Maar ik hoop dat er zulke ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Of het nou Convo is of iemand anders. Maar in ieder geval dat gewoon vanuit onze scene... Mm-hmm. Waar wij gewoon een dominante factor in zijn. Waar wij ook heel sterk staan. Ik bedoel, wat stel je voor, hè? Wie is een beetje, naar jullie mening, echt op dit moment een beetje hot? Je weet, wie draait er echt op dit moment van je zegt van... Ja, man, hij draait nu wel het hardste in rap.
Artiesten?
Frenna. Mm-hmm.
Frenna is een grootste.
Frenna. Oké, stel Frenna wordt morgen in één keer... Hij gooit wat op zijn Insta of wat dan ook. En hij zegt zo van... Fox Zwarte Piet. Mm-hmm. Bij wijze van, hij wordt in één keer gelinched in de media. In hoeverre zou de industrie achter hem gaan staan? Artiesten, dit, dat, zo.
Best wel,
toch?
Het is gebeurd, ja.
Ja. Ja, wat dat. Als dat gewoon consistent zou zijn, dan heb je macht. Dan heb je een industrie die standaard achter haar mensen gaat staan. Maar dan ga je ook artiesten hebben die loyaal zijn naar die industrie zelf. Dus naar al die platformen die zijn gaan helpen, die voor hem zijn opgekomen. Kijk, op dat moment... Dan creëer je iets wat echt een meerwaarde heeft voor anderen. Nogmaals, denken aan anderen in plaats van alleen aan jezelf. Je weet toch? Ik denk dat we daar naartoe moeten sturen. Mm. En het kan, bro. Het kan echt. We hebben mogelijkheden om die auto die kant op te sturen. Ik denk dat het ook een mooie is om mee te eindigen.
Ja, man. Zeker, man. Ik hoor je, man.
Dankjewel voor het gesprek. Ja. Het was zeer boeiend, man.
Wie moet ik factureren dan, broer?
Ja, nee. Het kan gewoon de arm in, je weet toch?
Ja, ik hoorde jou 101. Ik maak money, toch?
Hey, bro.
Ja, maar nee,
thanks, man. Ik hoop dat jullie er wat hebben uitgehaald. Er zat veel wisdom in. Dus ik hoop dat jullie ergens een paar diamanten hebben gepakt.
Read between the lines.
You know what I mean, mate?
Je hebt het gekregen. Je hebt het gekregen hier. Nu is het aan jou.
Ja, man.
Kijk, lach weer. Kijk weer stil leer. Draai rondjes eromheen of neem het mee.
Wees zelf de verandering die je wil zien in de wereld. Kom voor Talkshow met Appa.
Wat voor filosofie zou je hier achter plakken? Als je naar dit blikje kijkt, gooi een stukje.
Bro, ik ga niet over Red Bull praten, man, bro. Het is een heet onderwerp.
Het geeft je vleugels. Red Bull geeft ons vleugels.
Weet je wat het is? Kijk naar dit. Structuur. Hé, hey, laten we stoppen, bro.
Maar Red Bull geeft ons wel oprecht vleugels. Ja, ja, dus dat wel. Het geeft ons wel vleugels om te doen wat we willen doen.
Red Bull promo.
Shout-out naar Red Bull. Jullie hebben een gekke promo gehad. Stuur buiten.
Kijk hem lachen daar. Hij is,
hij is keiblij. Yes! Okay. Nee, love, love. Kom op talkshow.
Vergeet niet te abonneren. 40.000 abonnees is €1150.
Volg mij ook op mijn Insta. We moeten een beetje gaan
juicen. Dit is Appa.
Komt muziek om dit jaar? Of is dat nog niet? Oh, dit jaar, oké.
Binnenkort dan.
Volg
dit jaar, Appa.
Volg Fano, volg Armin, volg mij op Instagram. Wow, ik dacht dat dat Kaaskoes was. Kapot random. Wow. En kom, shout out naar Kaaskoes. Me out.